Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie. Kim, ja, de laatste keer. En ik ben er. Ik vind machtig mooi hoe eerlijk jij bent in je eigen podcast. De Kim Munnekom podcast, meer dan 1 miljoen downloads. En gewoon real. En een hele heftige. Ja, en dat is, als je dit hoort, is misschien alweer een tijdje geleden. Wij hebben elkaar voor het laatst gezien op het manifestatie-event. Wat ik gewoon heb ervaren als, godsamme, die Kim, jongen, die staat daar en die doet de ding. En we hebben een afgelopen gesprek en zo. En vervolgens neem jij een super eerlijke podcast op, waarbij je letterlijk in tranen bent. En blijk je daar een breakdown, hoe noem je het? Ja.
Ja.
En dat, ja, sorry, ik hak er gelijk in.
Ja.
Maar ik dacht wel van, holy shit, dat is toch, wat een schild kan je dan hebben.
Nou ja, ik brak op het manifestatie-event zelf ook, 's avonds. Dat kwamen ook tranen tijdens het opnemen van die podcast. Ja, er waren gewoon een aantal dagen die daaraan vooraf gingen, waarin het niet zo goed ging. En ik ben heel erg open in mijn podcast, omdat ik daar zelf heel erg van hou als ik naar anderen luister. Omdat ik denk dat mensen daar het meeste van leren. Het was namelijk de vraag of ik wel of niet die dag op het manifestatie-event zou zijn. En dat was op een zondag, 11 september. En zaterdagochtend, 10 september, werd ik wakker. En voelde ik me echt heel erg slecht. En zo slecht ik me lang niet meer gevoeld. Reden daarachter is heel weinig slaap. Net een babytje gekregen van 4 maanden is ze nu. Gaat hartstikke goed daar niet van. We hebben gewoon heel weinig slaap met nog een peuter die rondloopt. En ik die heel ambitieus ben en toch alles blijf doen. Tijdens mijn verlof 3 maanden lang tegen iedereen heb gezegd, elk interview, alle masterclasses, ja, na mijn verlof. Dus de eerste 4, 5 weken waren gekkenhuis. En ik bracht de kinderen weg op zaterdagochtend. Ik zat in de auto en ik dacht echt, ik ga niet 3 uur naar kunnen rijden. Ik kan die reis niet maken, want dat wordt geheid een ongeluk. En toen zat ik in tranen bij mijn vader. Daar gingen de kids naartoe. En na een half uur zei hij, oké, dan kunnen we nu 2 dingen doen. Of je belt af, of ik breng je.
Ja. En hij was er. En dat was ook inderdaad een heel mooi moment.
Ja.
Ja, ik vind het supergoed dat je deelt. Omdat juist met waar je mee bezig bent, met de wet van aantrekking, met ondernemen, met mindset. Kan je ook het voorbeeld geven doordat het door iets heel bazaals als weinig slaap.
Ja.
En gewoon net wat wil doen. Gewoon dus ook bij jou gewoon weer even helemaal in kan storten.
Ja, en dat was lang geleden. Ja. En sindsdien gaat het een stuk beter. Dus ik heb daar ook meteen keuzes in gemaakt. Met heel veel nee zeggen vooral. Maar wat daar denk ik ook ten grondslag ligt aan jouw vraag, is het kan niet, het hoeft niet altijd goed te gaan om te kunnen manifesteren. Mensen denken echt dat is, alles komt je uit de lucht vallen. Je denkt aan iets en het komt. Gisteren kreeg ik nog een opmerking. Denk je nou echt dat mensen die onzin van jou geloven, werd er gezegd. Maar zeg maar, wat is jouw definitie dan van manifesteren? Het gaat niet om mijn definitie van manifesteren. Het gaat erom dat als jij het voor elkaar wil krijgen, dat je daar gewoon voor moet werken, zegt ze.
Ja.
Ik zeg maar, dat spreek ik ook niet tegen.
Nee.
Maar een onderdeel van manifesteren is ook actie ondernemen. Nou ja, goed, we verschillen daarin van mening, doet er verder ook niet toe. Maar je hoeft niet altijd je goed te voelen. Je mag ook mindere dagen hebben. We zijn allemaal mens.
En was je daar nu heel relaxed in en dacht je, joh, dit is meer jouw ding? Want ik, eigenlijk een beetje soortgelijk als bijvoorbeeld als je weinig slaap hebt, kan dan toch ook nog heel erg geraakt worden door zo'n kritiek waar je bij een wat helderder moment echt kan denken, joh, dit is jouw ding.
Ja, ik snap wat je zegt.
Ja.
Ja, als ik minder lekker in mijn vel zit, dan triggeren die dingen mij ook. En ook dat is heel menselijk, I know. Maar het is wel zo, en dat zul je misschien ook uit ervaring kunnen vertellen, dat hoe meer shit je naar je hoofd krijgt geslingerd, hoe beter je daarmee om kan gaan.
Zeker.
Ja.
Al vind ik altijd wel dat je echt wel moet waken voor wat ze olifantenhuid noemen.
Ja, meen.
Omdat je dan dus ook helemaal niet meer geraakt zou kunnen worden. En ja, dan ben je eigenlijk uit verbinding.
Klopt.
Maar ja, we snappen elkaar.
Ja, wat mij daarin helpt is altijd wel... Ik merk als ik getriggerd word, dan zit daar iets van waarheid. Dus blijkbaar.
Exact, dat
is,
op iets waar je onzeker over bent.
Exact. Of, ja, exact. Ja, ja. En dan kijk ik, oké, daar kan ik, moet ik dus nog wat mee, want anders raakt het me niet zo. En op het moment dat het me helemaal niets doet, dan weet ik, oké, dit is van die andere en het is oké. Okay. Ik hoef daar niks mee, ja.
En is het dan zo op zo'n moment dat je ook nog een extra, ja, toch misschien wel druk voelt, omdat je Kim Munnekom bent? Omdat je...
Ja, jij doet net of dat ik god weet niet wat voor... Nou ja, zo voel mensen... ik dat niet.
Nee, ja, nou ja, goed, jij bent gewoon coach. Er zijn mensen, jij helpt mensen. Dus ja, dat is dat, daar komt altijd een soort van... leerling-meesterverhouding, en nu maak ik het heel groot, weet ik wel. Maar dat is, ja, jij geeft mensen spirit. Dus ik kan me voorstellen dat je juist dan denkt, oh, hè, dat je juist misschien wel extra doordendert, omdat, ja, je moet toch het...
Nee,
lekker.
Nee, dat dus niet, omdat dat vind ik dus niet het voorbeeld zijn.
Nee.
Wat ik teach is echt ook wat ik zelf heb ervaren. Wat ik wil leven, wat ik teach. En daar hoort dit ook bij. Het is echt niet alleen maar halleluja.
Nee, maar dat is ook de kracht. Laten we even, want ja, zo gaat het toch altijd. Een dieptepunt is een keerpunt. Een moment. In 2017 heb jij een burn-out gehad. Maar daarvoor had je wel gewoon echt een eigen bedrijf. 2011. Wat was dat voor een bedrijf eigenlijk? Ik weet niet zo goed.
Voedingsdeskundige was
ja,
ik.
Precies, dat ja, precies. Ja,
daar ben ik ooit mee begonnen. Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de universiteit. Zo is het allemaal begonnen. Ik heb me nooit echt op mijn plek gevoeld. Tijdens de universiteit, of tijdens het leerjaar 3 was dat volgens mij, kwam er een vacature vrij voor junior secretaris op de strafsector. De strafsector leek me super interessant, dus ik solliciteerde. 140 mensen. Ik word daar uitgekozen. Snapte er helemaal niets van. Want ik dacht, ik had alleen maar 6's en 7's. Mijn cijfers waren helemaal niet goed. En uiteindelijk werd ik daar uitgekozen. En uiteindelijk vroeg ik ook, zeg maar, wat maakt nou dat jullie mij hebben gekozen? Ik begreep het echt niet. Ja, wij vonden dat jij qua persoonlijkheid wel binnen het team paste. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik werd beoordeeld. En goed genoeg gevonden werd op basis van wie ik was als persoon in plaats van wat ik presteerde. Ja.
Mooi.
Dat is echt een eye-opener. Nou, en toen vrij snel merkte ik al, ik zit al niet op mijn plek. Na 1,5 jaar heb ik toen ook ontslag genomen. Naar aanleiding van een collega die naar mij toe kwam. En die zei, mag ik jou wat vragen? Jij eet de hele dag door. Maar je bent zo slank. Hoe kan dit? Nou, ik had net een hele reis van... jarenlang mis, ja. Ik heb een hele zware eetstoornis gehad, ja. Die had ik achter de rug en ik heb daarin mijn eigen weg gevonden.
En was de eetstoornis, was dat juist heel veel eten of heel weinig eten?
Ja, heel veel eten.
En dat dan ook weer eruit gooien?
Nou nee, dat lukte niet. Dus ik ging overmatig sporten, verslaafde laxeertabletten. Ja, mezelf echt heel erg gepijnigd op verschillende levels. Nee, dat was verschrikkelijk. En ik was daar, nou ja, vanaf, het was niet helemaal over, maar het was... manageable. Ik had daarin mijn weg gevonden. En ik had vooral ook heel veel losgelaten. En op dat moment kwam zij op mijn pad. Ik zat heel erg lekker in mijn vel. En ik zei, ja hoor. Ik zeg, kom maar zitten. Ik wil jou wel helpen, zover ik kan. En ze ging zitten. Ze werd super enthousiast. Ging zij de kamer uit, mijn kantoortje. En vervolgens kwamen er nog een persoon. Er kwamen 3 mensen naar me toe. En die eerste Evie heet, ze vergeet het nooit. Maar ze heeft me later ook nog een keer contact. Toen ik al die stappen had gezet. Kwam ze naar me toe. En ze komt met haar kont op mijn bureau zitten. En ze zegt, Kim... waarom ga je hier niks mee doen? Je bent hier zo goed in. En je vindt het hier heel duidelijk niet leuk.
Je wist er veel van.
Ja, waarom? Ja. Waarom doe je dit niet? Ja, en toen ben ik naar huis gereden die dag. En toen kon ik geen reden bedenken waarom ik het niet zou doen. Toen heb ik binnen 2 weken ontslag genomen en ervoor gegaan.
Fantastisch. Ja. En dat was dan juist, kan ik me voorstellen, niet een dieet, maar gewoon je...
Ja, mijn bedrijf heette Nooit meer op dieet. Omdat ik echt compleet echt een aversie heb tegen diëten. Ja. Niet dat ik niet geloof dat het werkt of dat het niet werkt. Maar ik geloof niet dat 1 ding werkt voor ieder persoon. Nee. We zijn allemaal anders. En dat was gewoon wat ik wilde teachen. Dat iemand echt leert luisteren naar zijn eigen lichaam. Dat is heel erg waar ik in geloof.
Nou, dat is wel maar heel mooi hoe dat gegroeid is naar waar je nu mee bezig bent. Wat ik me wel afvraag, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is dat ik wel weet van gesprekken met andere mensen die wel iets met eten qua stoornis hebben gehad. Kijk, als je een alcoholprobleem hebt gehad, dan weet je gewoon, ik moet dat nooit meer doen.
Ja.
En dat is vrij overzichtelijk. Eten, ja, dat kan dus niet.
Ja.
Dus is dat, is dat nog altijd een soort gevoelig plekje?
Nee, sindsdien is het nooit meer op dat level teruggekomen. Het is alleen wel zo dat op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit, bijvoorbeeld de laatste maanden van mijn zwangerschap, recente zwangerschap, ja, dan uitzicht dat in heel slecht eten.
Ja, ja.
Heel veel eten, heel slecht eten. Gewoon letterlijk niet eten, omdat het
moet,
lekker is.
Maar
ja, inderdaad. Echt of omdat het moet. Het is, ja, ja. Het is een stress reliever, als het ware. Ja.
Maar goed, in die fase is het vooral algemeen bekend dat je daar sowieso...
Ja, maar toch aan de ene kant moet ik oppassen wat ik zeg misschien. Maar ik vind dat ook een klein beetje bullshit.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Maar dat nogmaals, iedereen is daarin anders. Ja. En iedereen ervaart dat anders, allemaal andere hormonen. Maar ja, het was toch ook wel heel erg. Je doet het allemaal zelf naar binnen. En ja, nee, ik vond gewoon niks om zwanger te zijn.
Nee. En dan heb je dat bedrijf. Nou ja, dan heb je wel meer je hart gevolgd en een passie.
Ja.
Namelijk dat eten. Wat gebeurde er in 2017?
Ja, 2011 ben ik toen mijn eigen bedrijf gestart. En ik merkte al in 2016, het ging supergoed. Maar het ging zo goed dat het vooral ego gevoed was.
Want het was echt een eenmanszaak. Jij deed
het was een eenmanszaak op een locatie in een gezondheidscentrum in Roermond in Limburg. En ik hielp superveel. Daar kwamen zelfs mensen uit Amsterdam, uit Arnhem. Ik weet niet wat. Het liep fantastisch. Maar ja, ik brandde ondertussen ook op. Ik had werkdagen elke dag van 9 tot 9. Maandag tot en met zaterdag. En op zondag deed ik dan facturatie en eetschema's. Maar ja, je wil het niet weten. Ik had echt geen leven meer. Ik werkte alleen maar.
Ja.
Ik had 6 van de 7 dagen ook hoofdpijn. Dat was ook een soort van normaal geworden. En iedereen om mij heen. Ik weet nog dat mijn moeder een paar keer zei. Ja, het gaat zo meteen fout met jou. Je loopt tegen een burn-out aan. Meerdere mensen zeiden. Ik dacht, waar heb je het over? Ja, echt, ik zag het niet.
Knalmodus dus, ja.
En toen uiteindelijk, januari 2017, toen kwam ik uit sportschool op dat moment. Het was donderdagavond. Ik liep de woonkamer in en ik zak letterlijk door mijn benen. Ik viel op de grond. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Er komt een gevoel van intens verdriet over me heen. Het was heel koud. Ik ben toen met jas aan, sjaal aan, tegen de verwarming gekropen. Ik heb urenlang gehuild. Niet weten wat er aan de hand was, alleen dat het gewoon echt niet goed was.
En toen je moeder gebeld? Of
mijn vader.
Of je vader, ja, ja.
Ja, ik weet ook niet meer hoe dat precies ging. Mijn vader. En die zei toen... ik heb trouwens met allebei mijn ouders een hele goede band. Ze zijn gescheiden, maar een hele goede band. Mm-hmm. En die zei toen, ben ik blij dat je belt. Ik zei namelijk tegen Marina, dat is zijn nieuwe vrouw, dat ik heel bang was dat je een auto-ongeluk zou krijgen. Omdat we allemaal zagen hoe slecht het met je ging. Ja, ik kan dat nu nog doorgeraakt worden. Omdat het zo heel heftig was.
Ja, tuurlijk.
Ja.
En dan... Dan weet je, oké, dit kan zo niet langer. Dat is een feit.
Ja, toen was het heel duidelijk. Toen na een week dacht ik kan wel weer. Dat was eigenlijk die oude Kim. En ik ging gewoon weer naar mijn werk toe. En ik zat daar en ik had denk maar 4 mensen gepland, waar ik dan normaal gemiddeld 12 had staan op een dag. En ik merkte dat de eerste persoon tegen mij begon te praten. En dat ik alleen maar dacht, hou je kop. Ik wil tegen niemand meer praten. Ik kan geen enkele prikkel verdragen. Dus ik ben naar huis gegaan, iedereen afgezegd. En toen realiseerde ik me, het gaat echt niet goed met mij. En op dat moment heb ik de keuze... toen kwam het stukje... Mijn moeder die liep stage bij mij op dat moment. Ik had 5 stagiaires gehad. Op dat moment liep mijn moeder stage bij me. En het was niet de bedoeling dat ze zo snel al zou instappen. En toen zei ze, toen belde ze me. Zei ze, Kim, zal ik het volledig overnemen? Ik zei, durf je dat? Ja, het zal wel moeten, hè?
Ja.
En dat heeft ze gedaan.
Ja, fantastisch. En jij, dat vond ik mooi. Ik heb dit in een talk van jou gehoord. Jij was vervolgens nog heel erg bang... He, omdat mensen hadden toch bij jou.
Ja.
Maar goed, aan de andere kant, het bleef een munnekom. Of in ieder geval...
mijn moeder heet anders.
Oh, je moeder heet anders.
Daar gaat het niet over. Ja, maar het was wel een verschil. Hè? Mensen zijn mij gewend. Een jong meisje met een bepaalde energie. Het allemaal ego-driven, wat ik nu zeg. Hè? En ik dacht, het gaat allemaal om mij. En mensen alleen maar om mij. En dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Maar ik ben wel transparant geweest in wat er speelde. En dat mensen konden kiezen van of ik onderbreek. Of ik doorbreek het trek, nu krijg ik hun geld terug. Of ik ga verder met iemand anders. Eigenlijk iedereen op één na reageerde heel positief.
Fantastisch.
Ja.
En toch even, hoezo liep je moeder dan stage?
Ja, mijn moeder, dat is ook zoiets. Zij zou nooit zelf de keuze hebben gemaakt om haar baan op te zeggen. Maar zij was niet gelukkig. Zij was denk ik een half jaar geleden... 3/4 jaar geleden ontslagen geworden. Ah. Ze had altijd eigenlijk het verlangen om zoiets te gaan doen. Maar ze zou nooit zelf als ondernemer dit gaan doen. Maar wel als ze het kon overnemen en ik eigenlijk degene was die de klanten binnenhaalde. En zij
was gewoon toch
wel
geïnteresseerd. Vandaar dat ze dacht, ik ga wel, ja, oké, okay, nou, dat heeft dan allemaal zo mooi moeten zijn.
Ja.
Maar goed, dan staan we nog steeds aan het begin van, denk ik, een reis. Want dan oké, okay, dan is er die ruimte en de rust. Ja. Wat ook best wel eng is, denk ik. Ja, voor iemand die gewoon juist even bezig knallen. Wat ben je gaan doen?
Ja, ik ben vooral heel veel gaan rusten. Ik ben heel veel op de bank gaan liggen. En
echt gewoon slapen, liggen?
Liggen, ja. Liggen en dan gewoon geen idee hoe het kwam dat ik dat ineens kon. Want dat was iets wat mij natuurlijk helemaal niet goed afging. Anders kwam ik niet op
maar
deze plek.
Maar ging je niet malen in je hoofd dan?
Nou, ik voelde vooral heel veel rust omdat ik niets meer hoefde.
Ja, ja, ja.
Het klinkt heel dubbel misschien, maar het ontstond heel veel rust. Ik ging heel veel wandelen ook. En diep van binnen wist ik donders goed wat ik wel wilde. Alleen ik durfde de stap niet te zetten. En dat was dat. Hetgene wat ik aan het doen was, vond ik fantastisch. Maar ik wilde eigenlijk vele grotere schaal. Ik wilde in Nederland wat gaan doen. Maar ik heb allemaal overtuigingen. Ik kom uit Limburg. Wie zit er op mij te wachten? Wie wil, snap dat? Dat allemaal. Wie wil er überhaupt naar mij luisteren? En ja, toen uiteindelijk, ik volgde een opleiding toen ook van offline naar online. Een training en er zat een community bij. Dus ik plaatste eigenlijk mijn idee in die groep van, god, dit is eigenlijk wat ik wil gaan doen. Ik wil het online gaan doen. Ik wil een community starten.
En was dat nog wel met voeding?
Ja, in eerste instantie was het met voeding. Ja. Was community nooit meer op dieet. En dan eigenlijk hetgene wat ik deed schaalbaar maken. Een membership creëren. Leek me heel tof om te doen. Lijkt jullie dat wat? Dat gooide ik in de groep. En daar werden enorm positief op gereageerd. En heel diep van binnen wist ik dat natuurlijk wel. Maar ik had die bevestiging ook wel nodig. Dus dat hielp. En toen heb ik dat, in januari 2017 is die burn-out geweest. En in maart 2017 heb ik dat gelanceerd.
Best vrij snel.
Ja, heel snel. Ja. Ja, doordat er rust ontstond en ik niets meer hoefde, kon ik letterlijk opnieuw gaan creëren. Zo voelde het. En ik had geen verantwoordelijkheid, ik had geen relatie, geen kinderen, helemaal niets. Dus ik kon ook gewoon de keuzes maken die ik wilde. En ik wilde heel graag alleen op reis. Datgene wat jij nu gaat doen, vind ik heel tof.
Ja.
Ik wilde heel graag alleen op reis voor langere tijd. En dat was mijn grootste angst en mijn grootste verlangen. En ik had altijd gezegd, ja, als ik nu stop en ik kan een fysieke praktijk, heb ik geen klanten meer. Toen had ik geen excuus meer. Toen ik alles online had staan. Ik denk, nou, nu heb ik geen excuus meer, nu moet ik. Dus heb ik vervolgens ook een ticket geboekt naar Bali. Om daar een aantal maanden alleen een weg te gaan vinden.
Spannend hoor.
Ja, maar het was wel ook spannend en bevrijdend.
Ja.
Heel dubbel.
Maar wat, of heb je dat helemaal zelf gedaan? Wat gaf jou, in die maanden januari tot maart, los van dat je dus veel rustte, maar wat gaf je ook die rust? Heb je op dat moment wel boeken gelezen, podcasts geluisterd of niet? Of was het gewoon een weten? Of?
Ja, goede vraag. Ja, podcasts. Ik luisterde inderdaad vanaf oktober 2016 heel veel podcasts op dat moment. Dus dat heb ik gedaan. Maar het was vooral ook gedreven door een verlangen dat ik had om datgene wat ik deed schaalbaar te maken. Ik voelde heel erg, ik voelde er zit een verlangen in mij. Ik kan meer brengen. Ik benut mijn potentieel niet, zoals dat zo mooi gezegd wordt. Ik wil gewoon eens kijken hoe ver ik kom als ik dat ga proberen.
Echt je hart volgen.
Ja, dat was het gewoon. En op het moment dat je dat echt doet, dan vervalt, dat heb ik ervaren, vervalt weerstand. Die burn-out die kwam doordat ik heel erg in de weerstand zat, continu. En alle weerstand viel weg en er was enkel nog verlangen. Ook heel veel spanning van eng en nieuw en dat
maar meer
allemaal.
Excited.
Exactly, ja, dat.
Snap ik helemaal.
Ja.
En ik haak natuurlijk heel erg aan op dat moment dat je dan in een vliegtuig stapt.
Ja.
Dat was geen, je had geen, dat was een enkeltje? Of was het wel een bepaalde periode?
Nee, nou. In april 2017 ontmoette ik mijn huidige partner.
Oh.
Dat kwam er ook nog eens even bij. Dat kwam eigenlijk helemaal niet op het juiste moment, maar dan gebeurt dat ook.
Ja.
Maar juist omdat het toen niet meer hoefde, ik had alles losgelaten. Ik had wekelijks misschien wel een date. Ik had dat helemaal losgelaten. Ik dacht, weet je wat, lekker man, hoeft niet meer. Toen gebeurde het. Ik wilde inderdaad een half jaar. Ik weet nog na de eerste date dat we afscheid namen, ik tegen hem zei, nou, ik vond het heel gezellig, maar ik ga nog steeds op reis. Toen zei hij, dat zullen we nog wel eens zien, zei hij. Dus ik dacht, ik vind je eigenlijk een enorme klootzak. Maar ik vind het ook wel interessant hoe je daarop reageert. Nou, uiteindelijk is het een middenweg geworden. Ben ik 2,5 maand weg geweest. Vervolgens nog een keer, maar niet zo lang. Maar op dat moment is 2,5 maand. En dat was op dat moment oké. Op het moment dat ik die relatie niet had gehad, was ik denk ik langer geweest.
Ja, nee, maar dat is ook prima. En ik moet zeggen, ik heb er wel even aan getwijfeld of ik ook nog een periode, zeg maar alleen, want ik ga juist wel echt samen. Ja. Wat ik ook mooi vind en minstens zo spannend. Alleen wat ik wel dus interessant vind, is dat jij wel in dat vliegtuig stapt met toch een bepaalde verplichting naar, weet ik, hoeveel mensen in een community die je hebt opgestart. Heb je die balans kunnen vinden in, ook weer niet bedoel, je kan op Bali zitten, maar als je gewoon nog steeds elke dag van 9 tot 9 achter je laptop zit, dan heb je het niet echt goed gedaan,
nee,
zou ik maar
zeggen.
Eens.
Nee. Ik wist natuurlijk niet hoe dat uiteindelijk in de praktijk zou gaan, hoe dat zijn uitwerking zou gaan vinden, maar ik wist gewoon wat ik nu gecreëerd heb. Dat was niet meer, ik zit continu met één iemand, hè, van 9 tot 9:30, van 9:30 tot 10:00. Dat was het niet meer. Er waren gewoon vaste momenten in die community dat ik er was. En ik wist gewoon, dat kan ik daar ook doen. Dus dat had ik ingepland. En men vond het ook wel heel inspirerend dat ik dat deed. Daarin was het ook een soort van leiderschap dat je toont. Dus het ging prima. Ik werkte ongeveer elke dag tot 2:00. Ging ik naar een koffietentje in de buurt. En vanaf 2:00 was het strand. Ja. Let's go.
Ja. En als ik aan Bali denk, het komt hier vaker. Het is bijna een soort classic iets, omdat het ook wel ademde. Zo was je dan ook veel bezig met yoga, meditatie,
ik ging periode dat ik in Ubud was, daar heb ik een tijdje verbleven. Dat is echt wel het hart van yoga en spiritualiteit. Daar zat ik in een guesthouse waar ik elke ochtend ging ik daar naar een yogales. Maar dat was zo bijzonder hoe dat daar... Dat is niets vergelijkbaar. Ook dat kan maar ik ben daarna ook nog in Nederland dit gaan doen. Dat was gewoon niet te vergelijken. Nee. Echt niet te vergelijken. Iedereen, de mensen daar die ademen.
Het is echt een soort dienst bijna in plaats van een beetje gimmen.
Ja, absoluut. Ja, dat gaat veel dieper. Je begint ook met een meditatie. Die hele yoga practice is een meditatie. Het eindigt met zoveel wijsheid. Maar die mensen daar, die leven ook wat zij teachen. Mm-hmm. Echt, ik vind dat als heel bijzonder ervaren. Ja.
En was dat nieuw in jouw leven?
Ja.
Dus in jouw eerste bedrijf en zo, in de knalfase noem ik het maar even.
Ja.
Daar was je niet bekend met dat.
Ja, ik was er wel bekend mee, maar ik dat was voor later een keer. Dat, ik nam daar nooit de rust voor. En op dat moment, het was de bedoeling. Ik was daar met een doel om die innerlijke rust te vinden, die ik wist dat daar wel in zit. Ik geloof dat ieder mens dat in zich heeft. En ik plande mijn dagen echt zo van niets moeten, maar wel een bepaalde routine creëren, want ik weet dat ik het daar goed op doe.
Nou, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat spreekt me ook best wel aan. Ik wil juist mezelf uitdagen om dat een soort van helemaal los te laten. Dus ik heb radio dus echt stopgezegd. We hebben het er net voor dat we begonnen er eigenlijk over gehad. Dat ik Koekeroe gaat zeker door. Dus misschien ga ik daar wel dingen doen. Jij inspireert me ook met jouw podcast voorbij. Gewoon lekker in de auto, random. Of nou, niet random.
Ja,
zomaar,
maar
gewoon
klopt.
Een verhaal vertelt. Maar ergens denk ik, ik moet dat nog niet plannen. Maar zoals jij het nu schetst met zoals je naar Bali ging, denk ik, oh lekker. Wel een soort houvast hebben, maar genoeg ruimte.
Ja.
Want ik denk dat ieder mens lekker gaat op routine.
Dat wilde ik net zeggen. Ik geloof dat ieder mens het daar goed op doet. Ja. Omdat, dat zie je bij babytjes. Die doen het ook goed op rust en regelmaat en routine. Dus ik denk dat wij als mensen ook zo gewired zijn. Dat we dan, maar er moet wel ruimte zijn om...
Die balans.
Ja,
tussen,
dat is het. En dat, ik denk dat het hele doel is ook omdat in het hier en nu. Weet je hoeft daar niet voor naar Bali toe. En ik dacht dat ik daarvoor weg moest zijn. Maar dat is natuurlijk bullshit.
Ja. Want kan je nu, niet zozeer dat je in gedachten naar Bali gaat, maar ik bedoel wel de noem je het mindset of gewoon gevoel wat je hebt. Kan je daar nu in je dagelijkse, nog steeds vrij hectische leven, kan ik me voorstellen, sneller, kan je gewoon nog naar...
Sneller. Het is niet op hetzelfde level als daar. Daar. Het heeft vooral met mij te maken met het mezelf toestaan om los te laten en oké te zijn dat ik niet de hele dag achter die laptop zit. Dat ik niet de hele dag aan het werk ben. En daar zit nog steeds die overtuiging. Dat moet. Om succesvol te zijn, moet je dat. En ik werk daar enorm. Ik heb daar enorme stap op ingezet. Maar er zit nog wat. Ja.
Ja, maar goed.
Ja.
Dat is niet zo gek. Dat is ongeveer de wereld waarin we leven ook sowieso.
Ja, maar heel veel mensen hebben zo het verlangen om daaruit te stappen. Mm-hmm. En ik merk ook als ik bijvoorbeeld elke dag om 4 uur klap ik mijn laptop dicht, ga ik 1 uur, 1,5 uur wandelen voordat de kids thuis komen. En dat doet me echt extreem goed.
Dat is gewoon...
Dat is echt een non-negotiable.
Lekker. Ja. Nou ja, talking about routines. Dat is ook een ritueel in dit gesprek. Namelijk, wat is je ochtendritueel als je die hebt? Je hebt kinderen, dus ik snap dat dat een...
Ja, dat is veranderd sinds ik kinderen heb.
Ja.
Ik weet nog dat ik in een van mijn programma's heel enthousiast zit te vertellen over dat ik elke ochtend om 5 uur opsta. Want dat heb ik een hele lange tijd gedaan.
Ja.
Zonder kids ging dat helemaal fantastisch. Nu echt niet meer. Nu is het... De wekker is inderdaad de kids. En ja. Vanochtend had ik gelukt. Was het geloof ik 6:30 pas. Maar vaak is het ook 5 uur. Of ik het nu wil of niet. En dan ga ik met mijn zoontje ontbijten. Die is 2 jaar. En dan kijkt hij een filmpje en dan ben ik gewoon naar buiten aan het staren of even met hem aan het knuffelen. Dan gaan we de kids klaarmaken. Dan komt de kleine, het babytje komt naar beneden toe, die voeden we. En die gaan dan, of die zijn thuis de dag of ze gaan naar opa en oma of naar de opvang. En vervolgens pak ik even een moment voor mezelf.
Oké, dan komt het precies.
Ja, want ik heb dat wel nodig voordat ik mijn dag start. Het is niet gekoppeld aan een vaste tijd. Ik hoorde Gwen in de aflevering... Ja. Vertellen over ik tot voor 10:30 wil ik niet. Hij kon negeren dat heb ik dan niet. Maar ik heb het wel nodig om even een moment te pakken. Als ik bijvoorbeeld klaar aan het maken ben, 's ochtends komt inspiratie, een boek of een podcast of wat dan ook. Dat is even een moment voor mezelf.
Ja. En hoe heb je daar een plekje voor of een of een oefening of een
niet specifiek.
Nee,
niet specifiek. Nee. Wat ik wel nodig heb en wat voor mij een soort van meditatievorm is mijn dagelijkse wandeling.
Die wandeling die je net noemt, ja, dat snap ik heel erg. Ja.
Dat is echt mijn uitlaatklep, mijn rust in mijn hoofdmoment. Ja. En ik heb ook geëxperimenteerd met verschillende tijden dat te doen. Ik doe het echt het beste op het einde van de dag en dan.
Ja.
Afschakelen, podcast luisteren, podcast opnemen. Dat is ook mijn moment van productie. Want dan doe ik het gewoon. Ja, ik doe het daar het beste op.
Maar
ja.
Hoe, want ik vind dit fijn klinken. Maar tegelijkertijd zit er dus ook nog wel... Hè, dat je wel met je mobiel bezig bent. Ja, de kans dat ik dan weer 1 uur heb gelopen. Alleen maar bezig met appjes en dingen.
Nee.
Nou, dat zou bij mij heel groot zijn, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja, dat doe ik dus niet.
Nee,
ik ben dan echt... Ik woon aan het water, dus ik steek de weg over en ik loop een natuurgebied in.
Ja.
Dit is prachtig. Allemaal wilde dieren, wilde paarden staan daar. Het is echt fantastisch. Je wil echt niet op je mobiel. Je trapt ook continu de stront trouwens. Dat doet, maar je wil echt niet. Je wil niet op je... Nee, dat doe ik dus niet. Het is dan wel... Ik luister inspiratie of ik neem zelf een podcast op. Maar het is niet dat ik op mijn telefoon zit te kijken.
Nee. En heb je... Want ja, dit was dus een beetje de ochtendroutine. Die is vooral heel erg... Nou, ik ben wel benieuwd hoe die eruit zag... Toen je geen kinderen had en toen je om 5 uur opstond.
Ja.
En toen dan maakte je dus wel echt meer een moment van.
Ik heb toen The Miracle Morning gelezen van Hal Elrod. En The 5 AM Club van Robin Sharma. Dat vond ik beide heel inspirerende boeken. En die inspireerde me dus om eerder naar bed te gaan en eerder op te staan. Heeft me echt enorm goed gedaan een hele lange tijd. Want ik merkte dat ik het heel goed deed op voor de rest van de wereld wakker werd.
Ja, ja, ja.
Dat ik tijd voor mezelf had. Dat deed ik het echt heel goed op.
Maar wat deed je dan?
Ik ben een enorme fan van heel uitgebreid ontbijten.
Ja, ja, ja.
Dat deed ik dan gewoon even helemaal alleen. Ja, in de woonkamer zitten of in de zomer buiten. En dan mijn havermout met appel is mijn vaste routine. Ja. Nou, die eet ik dan 's ochtends. En gewoon zitten. En dan inderdaad een boek luisteren. Of gewoon even zijn. Dat is het vooral. Ja.
En dan maar dan. En wanneer ging je dan toch ook weer... dan ging je waarschijnlijk wel om 7 uur of weet ik veel wat. Zat je al wel...
Viel best wel. Dat ging echt wel een paar uur overheen. Ik denk dat ik zeker 3 uur 's ochtends... dat was echt fantastisch.
Ja, top.
Ja.
Ja, nou ja, het duurt waarschijnlijk nog 17 jaar. Dan kan het
zoiets,
weer.
Ja.
En heb jij verder op de dag, los van die wandeling die ik nogmaals zeer inspirerend vind, heb je nog andere... Ja, gewoontes, rituelen klinkt toch altijd leuker, maar iets bijvoorbeeld voor het slapen gaan of op een andere momentjes.
Ja, voor het slapen gaan. Het is ook wel een avondroutine, denk ik. Ik heb wel 3, niet zozeer vaste momenten qua tijden, maar wel vaste momenten, 's ochtends, 's avonds dus en die wandeling, dat ik me voed met inspiratie. Ik heb dat nodig om... zelf continu geïnspireerd te blijven. Ik merk dat dat mij helpt om in een bepaalde vibe te blijven.
Ja.
En dat kan van alles zijn.
En hoe, want ik ken dit uiteraard heel erg, maar het is een soort dunne lijn. Een mantra van jou, wat ik een hele goeie vind. All I want to be is already in me.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, ja, zelfontwikkeling my ass dan, weet je wel. Wat heeft dat voor zin? Dus als je de dunne scheidslijn tussen al die dingen luisteren die inspirerend zijn, maar ook zouden kunnen wijzen naar dat het nu nog niet goed genoeg is.
Ja, mee eens. Nou, hoe ik dat zie, all I want to be is already in me, dat ik echt oprecht geloof dat alles wat we willen zijn en wat we willen doen en wat dan ook, dat dat allemaal in ons zit. Dus als je het zo ziet, zouden we geen enkele coach of boek of wat dan ook nodig hebben. Dat klopt. Maar ik geloof er wel in dat alles in ons zit, maar dat ook heel veel vergeten is. Of ik omschrijf dat vaker als dat er heel veel lagen van bullshit om ons heen zijn gekomen.
Letterlijk
door opvoeding.
Ontwikkelen is het
afdoen. Exact. Ja, het afpellen van al die lagen. En daar kan een coach die de juiste vragen stelt of wat dan ook, of een boek of wat dan ook, je heel erg bij helpen om die ontdekkingstocht weer, om die reis naar binnen te maken. Die eigenlijk om daar te komen waar je, waar alles zit, die bron. Mm-hmm. Die je bent. Ja, dus zo zie ik dat. Het is een en-en verhaal.
Ja, exact. Dat zo. En schrijf je hem nog? Ben jij iemand die...
Nee,
ik ook niet.
Dat
tenminste,
is...
ik hoor de laatste tijd weer zo vaak. En ik bedoel, ik heb me wel voorgenomen dat op de reis, dat ik dat dan wel een beetje moet van mezelf. Ook vanuit structuur. Dat ik denk, nou laat ik dan op zijn minst elke dag iets opschrijven.
Ja, ik heb dan de hele tijd geforceerd geprobeerd. Omdat ik las dat dat zo goed was.
Ja.
En uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat dat iets is wat niet bij mij past.
Nee.
En dat dat oké is.
Ja.
En wat mij enorm heeft geholpen, Abraham Hicks is een teacher waar ik enorm veel aan had. En vanuit die teachings wordt gezegd, autorijden, onder de douche staan, wandelen, is allemaal mediteren, dansen,
absoluut,
wat dan ook, is allemaal mediteren. Dus je hoeft ook niet om een bepaalde... Want met mediteren willen we vaak een bepaalde staat van zijn bereiken. Maar dat kun je ook op een andere manier dan het traditionele. En dat heeft mij heel veel rust gegeven.
Ja.
Ik hoef niet te schrijven. Ik hoef niet per se te gaan zitten in lotushouding om een bepaalde staat van zijn te bereiken.
Nee. Maar ik vind het echt top dat je het zegt. Alleen... Ja, het maakt het niet zozeer makkelijker. Want bijvoorbeeld met dat wandelen waar we het over hebben, of het autorijden, je moet dat wel een stuk bewuster doen. In plaats van toch random de radio aan, afgeleid zijn door, oh ja, ik moet nog even dit. Ja, dan kan je niet zeggen dat je op dat moment meditatief aan het autorijden bent, toch?
Ja, interessant dat je dat zegt. Ik vind dat moeilijk uit te leggen, omdat dat natuurlijk gaat. Ik zit altijd zelf, weet ik niet, een soort van verstand op nul. En niet dat er geen gedachten meer zijn. We hebben altijd gedachten.
Zeker.
Maar heel vaak is het zo dat wij, ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb altijd wel bepaalde verlangens of bepaalde stappen. Dat niet vanuit, het is niet goed nu, maar gewoon verder ontwikkeling maken, bepaalde verlangens, bepaalde dingen die ik graag wil creëren. En op het moment dat ik dan een boek luister of een podcast, dan hoor ik daar iets wat ik zie dan als een manifestatie, iets van een download die ik krijg door iets wat er gezegd wordt, waardoor, en ik hoor dat dan omdat ik in een bepaalde staat van zijn verkeer.
Ja
begrijp je dan wat ik wil?
Ik begrijp het heel erg en dat is ook precies voor mij de reden om nog steeds heel veel boeken te blijven lezen en om de gesprekken te voeren, omdat je daardoor bewust naar een bepaalde essentie van jezelf luistert, die daar behoefte aan heeft of zo, weet je wel. En eigenlijk is het de hele tijd een beetje dat blootleggen of het lichtje op laten schijnen.
Ja en het feit dat het je überhaupt... Jij wordt blij van dit doen.
Absoluut,
ja,
precies.
Dat is het. Ja. En is dat niet het allerbelangrijkste, dat we dingen doen waar we blij van worden?
Exact, dat is inderdaad weer volg je hart. En ja, je hebt al best wel wat dingen genoemd. Qua boeken, teachers, dingen. Maar ik ben toch benieuwd welke drie boeken jij dan hebt uitgekozen. Want jij bent dus ook wel een verslinder, als ik het zo hoor.
Ja, en ik luister vooral boeken.
Ja. Nou ja, dat is. Ik bedenk me net dat we hadden het over journaling.
Ja.
Eigenlijk heb jij daar gewoon een soort audioversie van gemaakt. Dan mag de rest van de wereld meeluisteren.
Ja, interessant dat je dat zegt. Ja, want ik wil heel graag inderdaad volgend jaar een boek gaan schrijven. En ik kijk daar enorm, zie daar enorm tegenop. Omdat ik dus de overtuiging heb, ik ben niet goed in schrijven. Of ik vind schrijven niks. Maar Mijn podcasts zijn eigenlijk uitingen van mijn gedachten en mijn teachings.
Je zou iemand erop kunnen zetten om al die dingen uit te schrijven. Dan heb je op zich al best een boek. Moet je een beetje een lijn inbrengen misschien.
Ja, maar... je moet wel een lijn inbrengen. Ja, dat... ja, nou ja,
maar dat is wel het soort... dat vind ik ook wel echt krachtig. Het een soort leeglopen.
Het klinkt zo.
Ja, het klinkt nu echt alsof het helemaal nergens... Dat is niet waar.
Maar ja, in principe is het dat wel. En dat is een stukje document don't create. Dat is iets wat ik ooit heb geleerd van Gary Vaynerchuk. Ik vond dat super interessant.
Ja.
Heel veel ondernemers struggelen met... Ja, wat moet ik dan delen? En continu maar denken in welke waarde moet ik geven. Maar op het moment dat jij je eigen learnings en je eigen groeiproces deelt... documenteert als het ware, dan deel jij waarde.
Ja, dit vind ik mooi dat je zegt, hier moet ik zelf ook nog wel, kan ik nog wel wat van leren. In plaats van dat je als bedrijf zeg maar alleen hier is het eindproduct.
Ja, exact.
Deel gewoon die reis met van het idee tot, nou ja, ook de dingen dat het even niet wordt.
Want daar zitten ook allemaal podcasts bij. We gingen niet zo goed, want ik ben gestart in 2018 met die podcast. En als je kijkt, heel veel mensen die zeggen ook, heb je podcast? Ik ben bij één begonnen. Als je kijkt waar ik toen stond en waar ik nu sta. En toen was het ook goed. Alleen, dat is een huge verschil. En dat was allemaal documenteren van de reis. En daarom, we hadden het daar net over. Hè? Omdat ik denk, ik zou zelf namelijk heel erg geïnteresseerd zijn in jouw bevindingen tijdens jouw reis.
Ja. Nee, ik voel ook wel dat gewoon audio en zo, dat ook misschien meer mijn manier is. Dus misschien ga ik dat schrijven helemaal niet doen. Maar ga ik dat momentje...
Dat is interessant,
Ga ik dat op die manier... Maar ik moet zeggen, ik ben er gewoon... Nou ja, het twinkelt absoluut. Dus,
die Gary Vee waar ik net over had, ik vind het sowieso een heel inspirerend figuur. Die doet sinds kort, heeft hij een 5-minute walk talk. En dat is echt een super drukke man. En elke morgen dan loopt hij naar zijn kantoor in New York en dan neemt hij een video op waarin hij 5 minuten zijn gedachten van dat moment deelt. Het is eigenlijk precies dat, hè? De hele week pakken ze dan samen in een podcast. Er zijn al 7 achter elkaar, maar die worden dus ook voor de socials gebruikt en als inspiratie. Het kan zo simpel zijn.
Leuk, bedankt.
Ja.
Maar wel even, en ik zeg niet dat het fout is, maar ik ben wel benieuwd hoe je het ziet. Als we het hebben over ego... En ik volg die Gary, tenminste, ik weet even niet, hij is lang niet om de tijdlijn verschenen, bedenk ik nu. Ja. Maar ik volg hem in principe wel. Hoe zie je dat? Want dat is natuurlijk iets, ook op het manifestatie-event ging het daar dan heel erg over met Willemijn. En die zit net als ik dan heel erg in die cursus.
Dus
dan dus de ego is dan toch echt iets, hoe zie je dat?
Ja, hoe zie je dat?
Want die Gary, voor de mensen die hem niet kennen, dat is me wel een power.
En als je hem echt volgt, en ik consumeer echt heel veel content van hem, dan hoor ik daar dus, wet van aantrekking. En dat zal hij nooit letterlijk op die manier, want zo staat hij niet in het leven.
Nee.
Maar in die teaching zit gewoon wet van aantrekking. Het klopt, hij is heel erg ook, en zo wordt hij ook gepositioneerd als hassel, 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 werk je helemaal kapot. Maar in de kern is dat niet wat hij zegt, het wordt ook heel erg uit zijn verband getrokken. En hij is wel iemand die heel productief is, zeg maar, in de tijd dat hij werkt. Dat vind ik heel inspirerend. Ik vind het ook, ik zou niet met hem willen ruilen. Nee, eigenlijk zeg je wel meetings van 7 minuten en lunch niet. Ik denk, dat ambieer ik niet. Maar het is maar net wat je eruit pakt en wat je hoort. En... Het zit anders in elkaar, denk ik, dan dat veel mensen...
Maar oké, laat ik de vraag wat algemene stellen. Ja. Hoe kijk je aan tegen ego?
Nou, ik zie ego dus niet als iets negatiefs.
Nee.
Het is een onderdeel van ons. En wat mij heel erg raakte en voelde als waarheid... is dat het onze taak is om aan de ene kant ego en inner being, zeg ik dan... de ziel, noem maar, heeft een beetje een naam... in lijn met elkaar te krijgen. En dat is waar in de teaching van de wet van aantrekking over gaat... het bereiken van alignment. Dus dat ego in lijn is met inner being. En ego heeft tot taak om je veilig te houden... en die zal altijd datgene doen om de situatie die nu vertrouwd is... in stand te houden. We betitelen dat vaak als negatief. Ik wil een andere kant op en als ik hier blijf...
Maar jij
dan...
zegt vanuit liefde zijn het gewoon even die kritische dingen... gewoon jezelf scherp houden.
Ja, en het vooral zien. Ik praat zeg maar niet hardop, maar ik kan nu ondertussen zien dat dat gebeurt. Dat het een ego is die oppopt en die dominant is. En dan die zit altijd op mijn rechterschouder. Klinkt heel nozel. Nu voor mensen die dit alleen horen, die denken, wat de fuck is dit? Maar die zitten op mijn rechterschouder. Ik praat niet hardop, maar het is wel zo. Ik dan zeg, oké, weet je, dankjewel dat je me hierin gids. Het is veilig. We gaan even goed die kant op, want het is goed daar. Ik wil daar naartoe. En Dat maakt het niet in één keer, oh, makkelijk. Dus je zegt het tegen jezelf en zonder belemmeringen ga je een nieuwe kant op. Nee, maar het is wel zo, op het moment dat je ego onderdeel maakt van je reis en ook ziet dat het een bepaald doel dient, ja, kun je er een ander perspectief plaatsen en is het niet per definitie slecht. Het is denk ik die balans.
Ah, ik vind het heel mooi wat je zegt, en, want het is, jij zegt letterlijk bedankt. En nou, dat zal je van Willemijn wel of niet weten, maar in de cursus is het heel erg bedankt voor het betekenisloze commentaar. En daar gaat bij mij ook altijd iets dat ik denk, nou, betekenisloos. Ik vind het goed dat je er niet per definitie altijd naar luistert, of dat je gewoon dat bewustwording ding is. Maar en jij zegt juist bedankt.
Ja, ik vind het niet betekenisloos. Ik denk dat het heel waardevol is, omdat het vaak ook een waarschuwing. De taak van je ego, nou ja, als je dat als waarheid kan aannemen, is om je veilig te houden. En dat betekent heel vaak dat zelfs als een situatie niet goed voor je is, het is wel wat je kent. Mm-hmm. En dat is, het bekende is veilig. En je ego wil dat in stand houden, koste wat kost. En dat betekent dus ook dat je uit je comfortzone gaan, betekent dat je nieuwe dingen moet doen. Dat is per definitie onveilig voor je ego. Ja. En die zal je altijd daartegen beschermen.
Nee, maar goed, dan is dus eigenlijk de vraag, hoe luister je meer naar wat jij inner being noemt, noem het ziel. Ik vind het soms ook gewoon mooi om het intuïtie te noemen.
Ja, intuïtie, prima. Ja,
weet je wel, whatever. Ja. Maar die staan op die andere schouder.
Ja.
Hoe luister je daar meer naar om dus de balans te krijgen en een beetje het spel tussen die twee?
Ja, ik ben mezelf gaan trainen omdat ik merkte dat me heel veel bracht in mijn leven om goed te worden en me te laten leiden door mijn verlangen en niet meer door mijn angst. En ik heb me heel lang laten leiden door angst. Mm-hmm. En een doorbraak daarin was voor mij die reis naar Bali maken, want het was iets wat ik doodeng vond om alleen in het vliegtuig te stappen. Maar dat was zo'n bevrijdende stap. Ik heb daar zo'n fantastische tijd gehad. En dat was denk ik de allergrootste doorbraak, dat op het moment dat ik daar doorheen breek en naar mijn intuïtie durf te luisteren of naar mijn inner being, dan brengt me dat heel veel in het leven. Daar komt die groei vandaan.
Maar hoe weet je dat het verlangen, dat dus juist niet ego is? Want je kan ook juist denken, met geld heb je dat al snel, of met aanzien, of gewoon met materialistische dingen. Ja, dat zou je ook verlangen kunnen noemen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk, tenminste, wat denk ik niet, waar je het over hebt.
Ja, klopt. Een vraag die mij daarin helpt is altijd, als ik iets wil ik dat vanuit overvloed of wil ik het vanuit tekort?
Ja. Het is eigenlijk heel erg cursusmateriaal. Altijd, het is angst of liefde.
Ja, exact. Daar komt het op neer. Wil ik dit vanuit overvloed of vanuit tekort? Dat zijn dan de woorden die met mij resoneren. En dat kun je terugzien in relaties. Dat kun je terugzien in materiële dingen. Wil ik dit om een bepaald een bepaalde leegte te vullen, als ik heel eerlijk ben, en dan is het vanuit tekort, of wil ik dit vanuit overvloed? Ik ben zo oké met mezelf en het zou een mooie aanvulling zijn.
Ja.
En op die manier, ik geloof echt dat ieder mens dit weet, als je heel eerlijk bent.
Nee, dat is het. Maar ik wil altijd deze zin vermijden. Maar ik ben het heel met je eens. Maar dat is het ding van, je weet het als het zo is. En het is ook zo. Het werd mij laatst zelf in een andere podcast van Marjolein de vraag gesteld over intuïtie. Toen hoorde ik mezelf zeggen, waarvan ik denk, je weet het gewoon wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd, probeer ik er altijd hier aan tafel zoveel mogelijk toch woorden aan te geven.
Ja, praktisch te maken.
Ja, exact. Omdat er gewoon, zeker op momenten dat je niet zo lekker in je vel zit, misschien weet je het dan even,
Nou, en ik kan ook oprecht uit eigen ervaring zeggen, er zijn momenten, en dat heb ik heel lang gevoeld, tot het moment dat ik die burn-out heb gekregen, dat ik niet voelde.
Nee.
En nu weet ik, je voelt altijd, maar ik had mijn gevoel volledig geblokkeerd. Alles was gevoed vanuit denken, alles was vanuit ratio. En op het moment dat je dat heel lang uitschakelt, kun je daadwerkelijk ervaren, ik voel niet. Het is niet zo iedereen voelt, maar je hebt het afgesloten. En alleen al denk ik dat zien, dat die bewustwording is goud waard.
Maar hoe, en ik natuurlijk was dat een stuk minder dan waar je was in 2017 misschien, maar het is toch ook weer niet zo dat je in de periode van na je zwangerschap en even waar we mee begonnen.
Ja.
Of had je toen toch even het gevoel weer een beetje uitgeschakeld of gedempt? Of hoe?
Het was. Ik voelde het al een tijdje, dat was het niet. Maar ik zag niet echt een oplossing.
Nee.
Wel tijdelijk, we brengen de kids een nachtje meer weg. Maar dat is, weet je dan, het is even, je kan een klein beetje bijtanken, maar het probleem was er wel degelijk. Wat er moest gebeuren is dat ik mijn dagelijkse leven ging aanpassen aan de situatie. Dus dat het niet meer zo was van, ik ga overal ja tegen zeggen. Ik zit elke week in de auto, god weet niet waar naartoe. En ik moet altijd standaard ver rijden. Dat is oké, maar niet nu. En het moeten gewoon heel veel nee's worden. Dus op dat moment, ik ben al na 3 weken nu 99% nee aan het zeggen. En het is zo'n bevrijding.
Ik ben blij dat je toch hier bent gekomen.
Want dit is een absoluut uitzondering.
Nee, maar je had het met liefde mogen afzeggen. We zijn nog steeds niet aan de boeken toegekomen. Maar ik wil eerst, jij noemt het nu. En dat vind ik ook, nee, maar dat vind ik ook een fascinerend onderwerp. Zeker wanneer dat een beetje plaatsvond in jouw reis. Best wel snel dus. Wat heeft het moederschap jou gebracht?
Ja.
Want het is best wel snel gegaan, toch? Als je me net vertelt dat je hem...
Ja. Ja, dat klopt. Ja, het was zelfs zo. Als er dan mijn partner had geleefd, vindt hij niet leuk dat ik dit nu zeg. Maar dan was het echt, denk ik, al een jaar nadat we elkaar hadden leren kennen. Ik heb heel lang niet geweten of ik überhaupt wel moeder wilde worden.
Oké.
Het is ook echt een ding geweest in onze relatie heel lang.
Maar hij was er van het begin vol overgave.
Ja, en dat heeft zelfs... Dit is echt een punt geweest. Ik heb het in mijn eigen podcast ook gedeeld. Dus ik ben er verder transparant over. Maar het is echt een punt geweest in onze relatie. Ik wist niet of ik ooit wel kinderen wilde.
En waar zat hem jouw...
Ja, ik was zo oké met mijn leven dat ik niet zag hoe dat... Ik dacht, ik ben zo blij. Het is ook oké als het niet gebeurt.
Ja.
Het hoefde niet per se. Ik wil nog heel veel reizen en...
Maar als je er wat dieper naar binnen gaat, was het meer vanuit een soort verantwoordelijkheid, niet goed genoeg-achtige vibe? Of was het gewoon, wat ook, ik bedoel, alles is goed. Of was het gewoon meer, waarom ze bijna een beetje egoïstisch? Want ik heb gewoon,
Ik kon niet voelen op dat moment hoe dat een meer... Ik vind het misschien heel stom, hoe dat een meerwaarde zou zijn in mijn leven.
Ja.
Dat gevoel wat ik nu ervaar als moeder, ik zou nooit meer anders willen. Want, maar dat voel je pas. Heb ik in mijn zwangerschappen ook niet gehad. Dat overviel me compleet toen mijn zoontje is.
Ja.
Compleet.
En waarom? Ik bedoel, je hebt het niet gedaan om je vriend te pleasen.
Nee, daar kwam een punt dat ik. We hebben toen heel. We hebben toen echt. Oké, ik zeg, dit zijn de dingen die ik nog wil doen voor ik. Zwanger raak. Ik had de overtuiging, als wij kinderen willen, ik ben zo zwanger. Dat is ook gebeurd, exact zo. Dat voelde ik gewoon, ik ben zo zwanger. En hij zei, ja, misschien duurt dat nog een jaar. Ik dacht, nee, dat gaat niet nog een jaar duren. Dus we gaan eerst even die dingen doen. En dan, het hebben we eigenlijk een soort van, dat klinkt misschien heel stom, maar een compromis gesloten.
Een compromis.
Ik wilde heel graag die dingen nog doen. Hij wilde het liefst zo snel mogelijk kinderen. Nou, toen hebben we een middenweg gevonden. Toen was ik helemaal oké mee. En
mag ik weten om wat voor dingen gaat het?
Voor mij was het reizen.
Ja, precies.
Ik wilde nog een reis maken naar Amerika op dat moment en naar Thailand.
Ja.
Dat waren twee dingen die
en dan wel met hem?
Ja, samen. Ik wilde gewoon nog wat van de wereld zien. Twee dingen had ik nog. Dat hebben we toen gedaan. En toen tijdens de reis naar Amerika ben ik ook zwanger geworden. Ja.
Ja. En dan zeg je, dat zeg je best wel snel, maar dat is nog wel iets. Dat je tijdens de zwangerschappen nog niet helemaal voelde.
Helemaal niet.
Maar dat zal je toch ook wel naar de keel hebben gegrepen. Want je denkt toch van, ik moet nu allerlei dingen voelen.
Ja, ik heb met veel vrouwen gepraat, omdat dat toch wel een worsteling was in mijn leven ook. Dat iedereen om me heen zegt, kinderen moeder worden. En ik voelde dat helemaal niet. Ik dacht, wat is dat toch mis met mij? Dus ik heb met heel veel vrouwen gepraat. En toen deden heel veel vrouwen ook een boekje open. Dat ze zeiden,
ik had dat ook niet.
Okay. En ook tijdens de zwangerschap, toen dacht ik, daar wordt altijd zo heel halleluja over gepraat. Maar dat is helemaal niet zo voor veel vrouwen. En dat vond ik heel rustgevend. En ik weet nou, een week voor mijn bevalling, op het moment weet ik nog precies, was op de slaapkamer, ik zat op bed, dat mijn partner zei van, kun je je nu nog voorstellen om niet moeder te zijn? Dat was een week voor voor de eerste bevalling. Ik zeg, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Oh, hij wist niet wat hij hoorde.
Oh.
Ja, en ik schrok ook gewoon niet van mijn eigen woorden, want ik voelde dat zo. Ja, en een week later werd Julian, ons zoontje, geboren. Ja. En toen overviel me zo'n gevoel van... liefde, onvoorwaardelijke liefde, dat kun je niet voorstellen. Echt. Als je dat, dat kun je pas voorstellen als je kinderen hebt, echt waar. Ja.
En wat, hoe zeg je dat? Niet dat ik het heel erg op de business wil gooien, maar toevallig is dat ook gewoon wel, heeft dat te maken met ondernemen, mindset, de wet van aantrekking. Wat, ik kan me toch voorstellen, even los van die onvoorwaardelijke liefde in het gezin, maar dat het jou als mens en als Ja, als merk dus. Ook, nou ja. Ja. Wat je doet, wat heeft het je gegeven?
Ja, ik heb heel lang ook de angst gehad. Ik denk dat dat ook een reden was waarom het misschien niet per se hoefde. Dat het niet bestond. Dat ik mijn ambitieuze doelen kon behalen. Ik ben nog steeds heel ambitieus. En een goede moeder kon zijn. Ik zag dat niet samengaan. Ik had de keuze gemaakt om een dag minder te gaan werken. En al vrij snel merkte ik, en daar schrok ik ook wel van, toen Julian geboren werd, het hele werk, dat boeide me helemaal niets meer. Alles kon kapot vallen. En ik dacht, oh wat erg, ik ben mijn hele ambitie kwijt, ik ben mezelf niet meer. Maar het boeide me ook niet op dat moment. En toen steeds meer, nou, ik denk na 4 maanden ongeveer, kwam dat gevoel wel langzaam terug. En toen was het voor mij wel een zoektocht evengoed, een nieuwe reis, een ontdekkingsreis. Oké, hoe ga ik dit? Hoe beide, zeg maar, het gevoel dat ik en een goede moeder ben en er volledig voor mijn kinderen ben en die business owner en die groei die ik wil doormaken en die dingen die ik wil creëren, dat ik dat even goed kan realiseren. Nou, toch al vrij snel merkte ik dat je enorm goed wordt in prioriteiten stellen. Dat je veel efficiënter gaat
relativeren
zijn.
Relativeren misschien ook.
Relativeren, inderdaad. Waar gaat het over? Maar ook, ik kon ik werkte gemiddeld nog maar 3 dagen, waar ik toen 5 dacht dat het nooit minder kon. Ach, mijn bedrijf is verdubbeld datzelfde jaar. Echt, het is ongelooflijk.
Ja.
Het zit hem niet in. Het waren allemaal verhalen. Het waren allemaal angst die nergens op gebaseerd. Als jij goed wordt en datgene doen wat er voor nodig is om die groei te realiseren. Plus wat het me gebracht heeft is echt wel een next level gevoel van overvloed. En liefde. En vanuit daar, ja, als je dat uitzendt. Ook dat business wise, daar geloof ik heel sterk in. Trek je ook veel meer overvloed aan. En dat is ook wat er gebeurd is. Ik zat heel relaxed in lancering en alles wat ik deed. Er zat nul druk meer op. Alles was oké. En juist daarom ging het dus heel goed. Ja. Ik zat vol inspiratie. Ik ben dat jaar ook gestart met 5 keer per week podcasten. Waar ik eerst dacht, 3 haal ik al niet. Het ging allemaal moeiteloos. Omdat ik bijna overal de druk afgehaald.
Ja.
Dus het heeft me heel veel gebracht, het moederschap. Ja.
Fantastisch. Nou, dit is leuk. Het brengt ons bij de boeken. Tenminste, ik weet helemaal niet of dat een van de boeken is. Maar ik weet wel dat dat hier op aansluit. Maar laat ik de vraag openstellen.
Ja. Nummer 1 is De Wet van Aantrekking van Abraham Hicks. Ja, dat is in mijn Bijbel. Die vind ik echt, dat boek vind ik fantastisch. Dat heeft mijn hele reis toen ik terugkwam van Bali. Toen heb ik het namelijk heel zwaar gehad. Weer in Nederland te zijn. Ik dacht echt, wat doe ik hier?
Ineens weer in de kiep.
Verschrikkelijk. Ja, dat. En ik was me zelf helemaal kwijt op dat moment.
Maar misschien moet ik hem weer. Maar ik vond het allemaal een beetje technisch. Niet dat het heel erg abacadabra was. Ja. Maar wel een beetje.
De Wet van Aantrekking bedoel je, dat boek? Ja.
Ja.
Ja. Dat heb ik ook wel eens eerder gedeeld. 10 jaar eerder heb ik dat boek, had ik het al gekocht. Opengeslagen gelezen en ik dacht echt, wat een zweverige bullshit is dit. Okay. Kon er helemaal niks mee.
Nee.
En toen, zoveel jaar later, blijkbaar wel. En daarmee zeg ik niet dat dit je van het is. Voor mij was het thuiskomen.
En wat, is misschien moeilijk, maar wat gaf het je? Wat is iets wat je nu even te binnen schiet, wat je daar in dat boek las en dacht, ja.
De reden dat ik het boek begon te lezen was omdat ik struggelde nadat ik alleen op reis was geweest. Ik dacht namelijk dat mijn geluk gekoppeld was aan zon, zee, strand. Vooral de warmte en het niets moeten. Mm. En ik dacht, ik moet gaan emigreren naar Spanje of naar Bali of maakt niet uit wat, want daar zit mijn geluk. En dat betekende dus dat mijn relatie stond behoorlijk. Ja, ik kwam spanning op te staan, alles. Eigenlijk alles. Ik voelde mijn business niet meer lekker. Ik zat heel erg te twijfelen aan alles. En toen wist ik, voordat ik die keuze ga maken, want dat was een hele serieuze optie, wil ik eerst gaan voelen, omdat ik wist, geluk zit van binnen. Dat was voor mij een hoofdconcept en ik wilde die gaan voelen. En waarom ik toen dat boek heb gekozen, kan ik rationeel niet uitleggen. Dat was een soort van, ik werd geleid naar die boekenkast en ik voelde, ik moet dit gaan lezen nu. En met die intentie heb ik dat toen gelezen. En wat het precies was, ik kan niet één ding benoemen. Het was vooral het voelen, het als waarheid voelen voor mij. Ik kan mijn eigen leven creëren en mijn geluk is niet afhankelijk van externe factoren.
En toen kwam uiteindelijk letterlijk dus echt ook het besef en het gevoel van binnen, dat kan ook prima in het regenachtige Nederland.
Exact. Dat wil niet zeggen dat ik nog steeds niet de behoefte heb om in de winterperiode, maar ik hoef niet. Het was eerst het weggaan vanuit tekort en nu zou het vanuit overvloed zijn, ja.
Mooi. Abraham Hicks. En ik neem aan als jij het hebt over podcast luisteren en dingen, dat je ook wel gewoon die content checkt.
Ja, die content. Ik luister heel veel op YouTube van Abraham Hicks. Precies. Ja. Ja, en ik luister heel veel naar Gary Vee.
Ja, nee, ja, dat was
vind ik echt een super inspirerende man, ja.
Oké, het tweede boek.
Het tweede boek is Secrets of the Millionaire Mind van T. Harv Eker.
Oké. Okay.
Ja, dat boek is voor mij transformational geweest op het gebied van money mindset. Ik had heel erg een tekort mindset.
En wanneer las je dit?
Ook in die periode, 2018, denk
ja,
ik.
Ja, oké. Okay, ja, 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 okay,
op
ja,
dat
ja.
moment.
Dus je had al wel echt een business gehad?
Ja, maar ik zat heel erg elk jaar op een bepaald plafond waar ik niet doorheen brak, wat ik ook deed. En daar leerde ik in dat boek, want daar kan ik wel iets benoemen wat voor mij wat me is bijgebleven. Ja. Dat ieder mens een financiële thermostaat heeft. En door ervaringen, wat dan ook, een opvoeding. Onze financiële thermostaat, die staat dus ingesteld op een bepaald bedrag. En wat we ook doen, als we daar niks aan veranderen, dan maakt het niet uit wat we doen. Of we hebben meer uitgaven, ja, of wat dan ook. Komt altijd ongeveer weer op dat bedrag uit. En ik had dat jarenlang. En ik dacht, wat is dat toch? Het maakt niet uit wat ik doe. Het lijkt wel of ik mezelf continu saboteer. En dat was zo'n doorbraak, die financiële thermostaat. Dat ik toen ook wist van, oké, ik heb heel veel geld verhalen. Er zijn van mijn ouders overgenomen. Vooral na de scheiding is er heel veel ontstaan vanuit tekort. En dat ik toen ben gaan zien, oké, maar dit is allemaal niet van mij. En ik kan dit stapje voor stapje gaan loslaten, want ik wil een nieuw verhaal creëren.
Maar, en ik kan, dat is niet in een zin te vatten, maar een tipje van de sluier. Hoe je de financiële thermostaat wat hoger kan zetten? Of zelfs ook onbeperkt? Of hoe,
het werkt wel om er een bepaald bedrag aan te koppelen, omdat je het dan heel concreet maakt. Ja, precies, dat werkt. En het moet iets zijn. Als je kijkt naar waar je nu staat, wat je kunt geloven dat je kunt bereiken. Ja, want ik heb heel lang, en het gaat niet om het geld, maar meer om de groei die je dan doormaakt. Ik had, als ik toch als ondernemer die doorbraak kan realiseren van een ton. Maar dan ben ik succesvol. Dan ben ik dat. Dat heb ik jarenlang gedacht. Dus ik wilde heel graag daar naartoe. Maar ik voelde niet dat ik dat kon vanaf waar ik stond. En toen ben ik dat tussenin gaan zetten. Ik dacht, een eerste stap kan misschien. Ja, ik ga het even letterlijk benoemen, dat doe ik in mijn podcast ook.
Love it.
Ik zat heel lang vast. Ik denk wel 6 jaar op 15.000 euro omzet. En ik wilde heel graag naar die ton. Ik dacht, als ik daar ben, dan ben ik er. Heb ik het ultieme bereikt. Het sloeg natuurlijk nergens op, maar goed, dat was het. En toen, 75.000 kon ik geloven.
75?
Ja, dat kon ik geloven. Ik denk, moet er een paar dingen veranderen? Ik kon het wel zien wat ik dan moest doen. En iets moest groter. Ik denk, oké, dat kan ik wel. En toen ik daar was, toen geloofde ik dat ik naar die ton kon komen. En toen ik daar toen was, toen ik dacht dat dat de hele halleluja was en al het geluk. Toen kwam ik erachter dat er helemaal niets veranderde. Ja, toen is er natuurlijk ook wel weer heel veel geshift van het geluk en het succes zit echt niet in een bepaald geldbedrag. Nee. Maar ik moest het ervaren om daar te komen. Ja.
Maar ik vind het een mooi voorbeeld van de kleine stapjes. En dat herken ik wel. Dat soms kan je wel heel erg echt eventjes voelen dat het onbeperkt is.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon niet de dagelijkse. Nee. Dus ja, als je daarna verlangt, dan blijft die staan, inderdaad. Ja.
Ooit een keer kreeg ik een bericht naar iemand die volgens mij een podcast daarover. Ik deelde ook wel eens veel over Money Mindset in mijn podcast. Kreeg een bericht van een man via Instagram. En die stuurde ik wel heel graag 5.000 euro per maand manifesteren. En ik zit nu op 1.000, maar ik kan niet geloven dat ik daar kom. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, kun je 1500 euro per maand geloven? Ja, makkelijk. Hoef ik alleen maar begonnen met te vertellen wat hij moest doen. Ik zeg, perfect. Dan ga je weer 1500, 2000, 2500. Ja. En een paar maanden later stuurde hij me opnieuw een bericht. Zegt hij, het is gelukt.
Ja.
Het klinkt zo simpel, maar het is soms ook zo simpel. Ja.
Ja. Secrets of the Millionaire Mind.
Ja, enorme aanrader. Echt enorme aanrader. Dan zie je wat voor bullshit. Ik heb zo lang ook, om succesvol te zijn moet je keihard werken. Die was echt met de paplepel ingegoten. En dus die burn-out. Om maar altijd maar knallen, knallen, knallen. Want anders bereik je niet wat je wilt.
Ja, wat me er een beetje in tegenstaat, maar ik zal de eerste zijn die dat mijn eigen belemmerende, beperkende overtuiging noemt, is dat, kijk, bij Think and Grow Rich of dat soort dingen, dan kan ik rijkdom nog wat breder zien dan alleen flappen, zeg maar.
Ja.
En Millionaire Mind, ja, dat klinkt toch wel heel erg gewoon echt zo als geld. En
ja,
maar
ja,
nogmaals,
het
is mijn eigen ding, hoor. Terwijl ik het mooi zeg, denk ik, oké, gast, daar zit dus iets. En dat weet ik ook wel.
Nou, ik hoorde je dat, je zei dat ook tijdens de podcastopname. Tijdens de manifestatie, zei je dat ook. Dat zette me ook aan. In ieder geval, ik weet niet dat ik dat toen dacht. Want ik weet het, en heel veel mensen voelen dat zo. En ik heb dat zelf jarenlang gehad. Maar is dat erg? Het is voor mij een onderdeel van rijkdom. Want uiteindelijk ging ik me afvragen, oké, maar wat wil je dan? Waarom wil je dit eigenlijk? Wat is het verlangen achter het verlangen? En voor mij was dat, ik werd enorm gedreven nog steeds door het maken van impact. En ik wist, op het moment dat ik bepaalde financiële doelen kan behalen, kan ik mijn team uit gaan bouwen?
Ja.
Kan ik daar iemand opzetten? Kan iemand me helpen met content creatie? En kan ik... En dat voelde voor mij als zo... En je moet het niet verantwoorden, maar het voelde voor mij als zo oké, dat ik dat dus los heb kunnen laten, ja. wat jij nu zegt.
Ja, maar het is gewoon meer dat ik ook gewoon wel vaak een soort slecht voorbeeld daarin heb gezien. Of dat is misschien wat ik eruit gepikt heb. Maar waarbij je gewoon denkt, ja, weet je, als je heel veel geld hebt, nou dan weet je één ding, dan is vrijheid ver te zoeken. Want dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met het managen daarvan en zorgen dat er niet te veel mensen in je omgeving zijn die daar misbruik van maken. Ja. Dus ergens denk ik, ja, dan ben ik toch weer zo oer-Nederlands die zegt, nou ja, doe maar gewoon. Dan ben je wat dichter bij die vrijheid dan dat je zoveel...
Maar het is ook niet zo, denk ik...
Want dat vrijheid is waar het, wat erachter
uiteindelijk,
ligt, toch?
Dat is het echte verlangen. Absoluut, ben ik ook helemaal met je eens. En ik ben, voor mij is het dus nu ook al lang niet meer dat het daadwerkelijk om het geld gaat. Want dat dacht ik altijd. Maar het zit er meer in dat ik het fantastisch vind om mezelf uit te dagen. En als ondernemer doe ik dat ook op zo'n manier om die groei. Want dat staat voor mij gelijk. Bepaalde financiële doelstellingen aan. Dat staat gelijk ook weer aan heel veel mensen kunnen helpen.
Ja,
en
ja. Nee, zo moet als je het dan is, weer in energie, dan ineens denk je wel, bam.
Dat. Maar dat, weet je, de ene gaat aan van letterlijk, we hebben het over geld, de ander gaat aan. Maar voor mij is rijkdom ook echt veel meer dan dat. Het is een onderdeel van, want het maakt het leven wel een stuk gemakkelijker.
Maar, lang verhaal kort, jij raadt hem dus zeker wel aan voor mij om te lezen.
Ja,
ja.
Omdat het je perspectief shift. En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn.
Top. We gaan naar het derde boek, maar eerst even een kleine plaspauze. Het derde boek.
Het derde boek. Dying to be Me van Anita Morjani.
Oh.
Ken je die?
Nee.
Oké, okay. Dat is een enorme aanrader.
Ik had echt verwacht, daarom legde ik de link naar de boeken, dat je de 4-hour workweek ging noemen.
Nee.
Nee.
Dat is wel trouwens het allereerste boek geweest op deze reis. Nee.
Nee. Maar goed.
Nee, dat heeft wel een impact gemaakt. Dat is de driver van mijn reis geweest. Maar die boeken die ik benoem hebben veel meer impact gemaakt.
Okay, duidelijk.
Dying to be Me van Anita Morjani. En dat is voor degenen die het boek helemaal niet kennen. En deze vrouw, zij heeft een bijna doodervaring gehad. Zij had, ik geloof, 26 tumoren in haar lichaam ter grootte van citroenen. Zij lag in coma, eigenlijk opgegeven. En zij komt terug en geneest volledig binnen 4 dagen. En zij is nu internationaal spreker. En dat gaat over zelfliefde. En het is enorm inspirerend, vind ik, wat zij deelt daarover. De manier waarop ze het deelt. Het is eigenlijk spirituele materie. Mm-hmm. Maar zij maakt dit zo praktisch en zo nuchter en zo concreet. Ik vind het echt fascinerend. En dat is op mijn pad gekomen. Ik luisterde heel veel van, ik lees ook heel veel van Wayne Dyer.
Ja.
En hij heeft het voorwoord geschreven voor het boek.
Zo heeft het dan toch. Ja. Oké, okay, maar kan je er nog ietsjes meer over vertellen? Want dit voelt ook wel eentje als op de huis.
Zij... en dit is, ik vind dit een hele lastige om daarover te spreken. Omdat het gaat over ziek zijn en ter dood veroordeeld. En hier worstelen heel veel mensen mee. Dus ja, nogmaals, vind ik het heel lastig om hier iets over te zeggen. Ik deel enkel wat zij schrijft in dat boek. En zij zegt, ik kon zien hoe ik dit allemaal zelf gecreëerd had door het leven van een ander te leiden. En zo ver bij mezelf vandaan te raken, dat letterlijk mijn lichaam zich heeft gevuld met gif. Daar kwam het op neer. En door die bijna doodervaring, zegt zij, ik werd voor de keuze gesteld om door te gaan of om terug te komen met als boodschap dit met de wereld te delen. Ja, nou ja, het resoneerde heel erg met mij. Ik vond het super inspirerend. En zij is dus nu alles gaan teachen over de kracht van zelfliefde en hoe dat een enorme impact heeft op alle vlakken van je leven en helemaal je gezondheid.
En waarom jij het zo gevoelig vindt, en ik snap het hoor, ik zeg dat ook altijd als het hier te sprake komt, is omdat je niet wil zeggen tegen mensen die een ziekte hebben dat ze dat zelf gemanifesteerd hebben.
Nee, absoluut niet. Nee,
maar
absoluut
echt,
niet.
Ik heb het in ieder geval vaker gezegd. En dat is iets heel heftigs. En ik zal maar weet je, zowel mijn zus als mijn vader die aan kanker zijn overleden.
Wow.
ergens, juist daarom durf ik te zeggen, voel ik wel dat dat toch op zijn minst een onderdeel is. En het is een samenloop van omstandigheden die wordt opgevoed. Maar dat ik wel denk van ja, kijk, je wil gewoon nooit zeggen dat het je eigen schuld is.
Nee, dat is het sowieso nooit.
Dat is het nooit. Nee,
schuld gaat het nooit over.
Nee, exact. Maar
En daarnaast vind ik het heel erg lastig om denk ik van, wie ben jij? Je hebt nog nooit met zoiets hoeven te dealen. Wat geeft jou het recht om daar iets over te zeggen? Dus, maar omdat je het hebt over het boek, dat is wat zij dus uit ervaring deelt. Wat heel erg is wel met mij.
Ik snap de titel ineens als geen ander, Dying to be
Me. Dying to be Me, ja. Ik moest dood, dus volgens mij is het Nederlands vertaling, ik moest doodgaan om mezelf te vinden, voor mezelf te worden. Ja.
Dan noem jij de term zelfliefde, wat ook altijd een mooie term is. En was dat dan nou een haptonoom die je tegen jou zei?
Ja.
Ja, dat vind ik mooi. Nee, maar ik haakte er heel erg op aan in een talk voor jou. Waar ik dacht, oh ja, haptonoom.
Ja.
Omdat, nou ja, dat voor mezelf gewoon wel veel heeft betekend. Omdat ik juist niet zo goed was in voelen. En dat soms echt letterlijk je lijf voelen. Hè? Dus niet zozeer met emoties bezig zijn. Ja, dat gaat hand in hand uiteraard. Ja.
Nee.
Dus dat, ik vond ze, ik denk, oh, wat een goede haptonoom die namelijk los van dat die bij jou letterlijk ging voelen. Of wat doen ze? Gewoon een beetje.
Ja, nou ja, dat waar jij denk ik over hebt, dat was een gesprek voordat we daar überhaupt aan toe kwamen. Ik heb met die haptonoom heb ik enkel middels gespreksvorm. Ja.
Oh.
Ja, ik ben wel bewust naar haar toe gegaan, omdat ik iets anders wilde dan een psycholoog. Ik had heel veel psychologen gehad in mijn leven en ik merkte dat ik best wel goed was ook in
het omzeilen waar het dan om gaat en lekker lullen. Ja,
juist de antwoorden geven, omdat ik zoveel aan ontwikkeling had gedaan. Dus ze kwamen niet tot de kern en zij kwam echt tot de kern.
Want zij zei dat jij, en dit is ook zeer herkenbaar, dat zelfliefde bij jou alleen maar er was naar aanleiding van je prestaties en hoe je eruit ziet.
Ja, ze zegt letterlijk, weet je wat jouw probleem is? Jij koppelt jouw eigenwaarde en jouw zelfliefde en jouw gevoel van succes en wat je presteert in het leven en hoe je eruit ziet. En die kwam zo hard binnen. Ik denk, oh ja, dat is precies wat ik doe. Maar ik ken niet, ik kan niet, ik ken niks anders. Nee. Dit is hoe ik mijn hele leven ben geweest. En daar hang ik alles aan op. En op momenten, en dat zie je ook heel vaak. Ik zag laatst een documentaire over een topsportster, een tennister. Je hele identiteit valt weg op het moment dat je dat verliest. Zij, nou ja, de carrière hield op, dus hij was haar hele identiteit kwijt. En dat, ik herkende dat zo enorm. Ik denk dat zoveel mensen daarmee worstelen.
Dat denk ik ook. En ik denk ook dat, om het even wat breder te trekken, dat ook gewoon zo het gevaar is van iets als bijvoorbeeld een social media-achtig iets. Omdat dat is letterlijk hoe je eruit ziet en datgene wat je presteert. En op basis daarvan denk ik dat mensen oprecht, ergens wel gelukkig kunnen worden als dat lekker en goed in de flow zit.
Ja.
Maar het is zo glad ijs, want dat is natuurlijk niet wie je bent. Ofthans, ja.
En dat is dan weer een uitspraak van Gary Vee, waar je het misschien niet van verwacht. Maar hij zegt, hij zit ook heel veel hij wil niet prediken van hoe zou je een kinderen moeten opvoeden. Maar hij zegt wel, wat wij als ouders fout doen, is dat wij continu bekrachtigen. En bijvoorbeeld iemand die heel knap is, een kindje wat heel knap is, continu wordt gezegd, wat ben je mooi. En continu wordt dat gevoed. Die eigenwaarde wordt gevoed op basis van hoe een kind eruit ziet. En wat wij als ouders veel beter kunnen doen, en die heb ik opgeslagen, is een kind bekrachtigen om wie die is. En dat hij lief is, in plaats van dat hij een voetbalwedstrijd wint. Of dat hij dat het meisje er prachtig uitziet, of die jongen. En
wegblijven van de prestaties.
En niet zozeer dat er niet mag zijn, maar dat niet alles is waar het om gaat. Ik kan daar wat mee zelf, als moeder nu.
Ja.
Oh, hij is zo slim. Oh, wat is hij toch atletisch. Oh, wat heeft hij al in goede woorden gehad.
Het is vanuit liefde bedoeld, maar het is het missen doel. En
Ja.
En hoe, dat is natuurlijk.
Het is mooi gezegd, maar hoe breng je dat in de praktijk?
Het inzicht is één ding, maar
ik zal ook heel veel fout doen als moeder. Maar wanneer doe je het goed? Je doet het
maar ook voor jezelf, bedoel ik eigenlijk.
Ja,
meer.
Ook voor mezelf, ja. Het is voor mij toen op dat moment dat ik het zag al, dat tegen me gezegd werd, dat ik het zag. Dat was al een doorbraak op zich. Het was niet opgelost, maar ik zag wel wat er gebeurde. En hoe alles in mijn leven eigenlijk daarmee samenhing. En continu, als er weer zich zoiets voordeed, wat bijna op dagelijkse basis was. Mijn business was daarop gericht. En het hele afval is gebaseerd op alles. Ja. En dat zien en continu... iedere keer kijken naar, oké, maar in essentie... hoe wil ik me over mezelf voelen? En waar wil ik dat het om gaat? En kan ik echt zien dat ik ook van binnen, ook als alles wegvalt... een goed en mooi mens ben? Echt dat leren oké zijn met mezelf. En dat heeft het moederschap me ook gebracht. Next level oké zijn met jezelf. In 3 jaar tijd word je zoveel ouder. Je krijgt rimpels en het interesseert me allemaal niks. Ja, het is echt, ik hoor dat van alle moeders. Doet er ook verder niet toe. Maar je gaat echt naar een next level oké zijn met jezelf. Om wie je bent.
Ja.
En dat is een reis aan zich. Want ik ben er ook echt niet en ik geloof niet dat je er ooit bent. Maar het is zoveel verbeterd sindsdien. En alleen de bewustwording al en continu zien dat het gebeurt. En daar een shift in creëren. Nou, wat wil ik wel, heeft voor mij heel veel gedaan.
Dan kom je ook een beetje op het onverklaarbare. Jij zegt zelf, ik ben half spiritueel, half nuchter.
Ja.
Half mens, half... nee. Maar waar uitzicht... En ik voel dat wel hoor, maar ik ben gewoon benieuwd wat je zegt. Waar uitzicht dat spiritueel in?
Ik denk toch wel in de wet van aantrekking. En het boek dat ik net benoemde over Dying to be Me. Ik kan me voorstellen, misschien niet de mensen die deze podcast luisteren, maar er zijn genoeg mensen die denken, koekoek, waar heb jij het over? Hè? Doe normaal. Koekoeroe, ja, ik zag het. Koekoeroe, heb je het over? Maar ik denk dat, en ik hoor dat van heel veel mensen terug, en ik denk dat ook de reden is waarom Abraham Hicks heel erg met mij resoneert, dat eigenlijk, degene die het kennen, het is... Infinite intelligence, wat is dat dan weer? Ja, oneindige intelligentie, geef het beestje naam. Een dame, Esther Hicks, channeled.
Ja.
Abraham, en dat is dan verzamelen. Ik vind het heel lastig om uit te leggen, maar oneindige intelligentie, dus het collectief bewustzijn eigenlijk. Maar zij, ik spreek even over zij, als ik praat over Esther. Zij doet dat op zo'n, vind ik, down to earth, praktische manier, waardoor mensen echt concrete handvatten krijgen in het hier en nu. Dat resoneert heel erg met mij. En vervolgens, mijn podcast is zo ingestoken, de trainingen die ik heb zijn zo ingestoken, krijg je van heel veel mensen terug, je maakt het zo tastbaar. En dat is het. Ik geloof er allemaal in, maar ik probeer het zelf.
Down to earth. Dat voel ik helemaal. En heb jij, dat weet ik eigenlijk helemaal niet... Van je, heb je wat voor heb je nog heel erg geëxperimenteerd met allerlei methodes, met misschien plantmedicijnen, met weet ik wat allemaal meer?
Nee, eigenlijk helemaal niet, omdat me dat nooit getrokken heeft. En dat heeft ook heel erg te maken met dat ik heel veel rust heb gevonden. In de teachings van Abraham Hicks, waarin wordt gezegd van het. We zijn continu op zoek naar iets wat er al is.
En all I want to be is already in me. Ja, nee.
En die voel ik dus zo sterk. En op het moment dat iets mij prikkelt om te gaan doen, dan doe ik dat. Of een coaching of een experiment of wat dan ook. Dat verlangen, daar luister ik altijd naar. Maar het zit hem dus bij mij niet daar. En ik zeg niet dat het niet goed is, maar het triggert mij persoonlijk niet. Nee.
Maar, en misschien is jou dat denk ik bijna een beetje van nature gegeven. Want... Kijk, dat all I want to be is already in me, dat moet je wel echt voelen. En dat is, bedoel, koekeroe heet zo, omdat ik juist heel erg voelde van, hey, die guru die zit in je, moeilijk woorden en zo aan te geven. Maar ik zou bijna zeggen, hoe zou je daar mensen iets meer rust in kunnen geven dat ook echt zo is? Nou, het is sowieso lekker dat je het zegt, hoor. Ik bedoel, dat is het begin, maar...
Ja, ik kan dat nu uit ervaring zeggen. Ik heb 2 kindjes nu. En all I want to be is already in me, zie je terug in kinderen. Ik geloof er dus echt in dat wij als mensen allemaal ter wereld komen. En letterlijk zie het nu dus thuis. Als een bron van onvoorwaardelijke zelfliefde. Overvloed. Volledig potentieel. Eigenlijk alles wat we willen, waar we naar op zoek zijn in dit leven. De zaakjes op zoek zijn. Dat zit er al. En naarmate we ouder worden, raken we het allemaal kwijt.
Nou, ik wil net zeggen, jij bent nu wel moeder... Hoe oud is je oudste?
2 jaar en 4 maanden.
Ja, nee, maar ik bedoel te zeggen, ik denk dat er veel ouders luisteren die zeggen, nou wacht maar meisje.
Ja, oh ja.
Zo dadelijk, ja. Dan is je zoon 13, 14 en dan zie je, nou, tenminste ergens in de verte zal je altijd die onvoorwaardelijke liefde natuurlijk voelen. Maar ik bedoel, dan komt er ook gedoe en zo natuurlijk.
Ja,
hè?
Absoluut. Nou, ik ga ook niet zeggen dat er nu geen gedoe is. Okay. Hoor. Het gaat echt niet allemaal over rozen. Nee, absoluut niet.
Nee.
Nou, maar het zit hem niet zozeer in of er wel of niet gedoe is, maar meer dat ik in hem kan zien. Hij heeft geen belemmerende overtuigingen.
Nee.
Allemaal die bullshit, die heeft hij niet. Nee. Hij beoordeelt een lichaam niet op basis van dik of dun of knap. Voor hem is een mens een mens.
Ja.
En dat bedoel ik daarmee te zeggen. En daar geloof ik dus heel sterk in. Zo komen wij dus allemaal ter wereld. That is all I want to be is already in me. Hij heeft nul belemmeringen en denkt dat hij alles kan. En tuurlijk, maar genuanceerd, maar is wel zo. En,
maar hoe kan je die meer naar terug? Want ik denk dat we het allemaal eens zijn dat kinderen onder een zevende dat hebben. En de puurheid. Maar we weten ook allemaal, dan ontstaan er dingetjes die ook nodig zijn om te groeien. En dan, hè?
Nou ja, dan kom ik toch weer terug bij het stukje bewustzijn. Dat je op het moment dat je als waarheid kan aannemen, ik geloof erin dat dat ook is wie ik in de kern ben. Ben je, denk ik, al over de helft. En dan vervolgens gaan zien, en wat zijn onderdelen in mijn leven waar ik dus, ik praat heel vaak in, ik vertel mezelf een verhaal dat me niet dient. Waar heb ik dus, op wat voor gebied, hè, bijvoorbeeld op het gebied van zelfliefde, op het gebied van relaties, op het gebied van geld, werk, noem maar op, welke gebieden er allemaal zijn in je leven. Op welk gebied struggle ik? En heel vaak op het moment dat je struggelt, zit daar dus een verhaal dat je niet dient. En ik ben dat gaan onderzoeken. Ik had dat dus heel erg op geldgebied. Ik had het heel erg op relatievlak. En dat zat hem dus dieper van binnen. Zat hem dat op zelfliefde. En ik ben toen echt gaan onderzoeken. En ik had heel erg eetstoornis, dus ook dat. Gaan zoeken naar, wat ligt hier aan ten grondslag?
Yeah.
Wat is dus blijkbaar mijn verhaal? En waar komt dat vandaan? En toen kwam ik tot de ontdekking dat heel veel, allemaal vanuit liefde gegeven, maar heel veel kwam vanuit overtuiging die ik had overgenomen van een ander, heel vaak mijn ouders. Een van mijn ouders, beide ouders. En dat zie je terug, en dat komt ook heel erg terug in dat boek van T. Harv Eker.
Ja.
De overtuigingen van je ouders zie je heel vaak, dat de verhalen die jij nu hebt, dat of een van je ouders, of allebei, of compleet het tegenovergestelde, waardoor je een rebel bent geworden, is ook heel interessant.
Zeker, een anti-reactie.
Ja, precies. En dat zien en vervolgens dus echt zien wat er gebeurt, bewustzijn. Vervolgens, dit is niet van mij. Dit is een verhaal dat ik heb overgenomen van een ander.
Ja.
Ik kan iets nieuws creëren en dan, het zijn 4 stappen. 1 is bewustzijn, 2 is begrijpen waar het vandaan komt. 3, lossnijden. Dus je kan het zien als daar staat mijn moeder, daar sta ik. Een touw tussen ons in. Ik kies ervoor om dat door te snijden. En de uiteinde van die touwen, 1 valt terug naar mijn moeder, eentje naar mij. Ik laat niet de band los of ik snij niet de band los, maar ik snij enkel los wat mij niet meer dient. Dat laat ik bij haar. En dan is het 4, het herprogrammeren van je brein.
Nieuwe kabeltjes.
Nieuwe kabeltjes, En dat is echt continu, wat wil ik wel. En dit is geen proces waarin je voelt van, tot in den treuren moet ik dat opnieuw doen. Maar het is ook niet iets wat je binnen een week fixt. Want vaak zit iets zo diep dat het heel veel tijd kost om...
Nou, ik vind het echt te tof dat dit dan nog ter sprake komt. Want dat is gewoon een beetje zo ontstaan. We hebben het verder niet super over de wet van aantrekking gehad. Ook omdat daar al en veel in koekeroe over gesproken is en zo. Maar ik vind dit wel een essentieel iets. Omdat je, misschien wel zou kunnen zeggen dat op het moment dat je echt de behoefte voelt om iets te manifesteren, dat in de basis moet je even goed naar jezelf naar binnen gaan wat daarachter zit. Hè? Want het is vaak zo'n verhaal waardoor je iets, ik wil meer dit of minder dit. Wat echt lekker is, maar op het moment dat je dan niet, zoals jij net even die stappen noemt, als je daar niet oké mee bent, dan blijf je eigenlijk het verhaal voelen met me.
En wat bedoel je als je daar niet oké mee bent?
Nou, op het moment dat je dus manifesteert vanuit een soort beperking van, ik wil gewoon dat het anders is.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Ja, dat is absoluut waar. Maar dan komen we weer terug bij, doe ik dit vanuit liefde of vanuit angst? Ja, vanuit de korde, vanuit overvloed?
Exact.
Ik denk dat die vraag overal aan ten grondslag moet liggen.
Ja. Is er nog iets anders over de wet van aantrekking waarvan je denkt, als ik daar toch nog even, want dat is toch, veel mensen hebben het erover. Wat is een van de misconcepties over de law of attraction?
Dat er geen actie, dat er geen actie voor nodig is. Ik denk dat dat de grootste misvatting is. Alleen, Voor mij is het grootste verschil waar ik eerder altijd actie ondernam vanuit motivatie. Zit de actie meestal, want ook dat is echt niet altijd, gaat het altijd goed. Op het moment dat ik weer te druk ben, dan zit ik weer in die motivatie. Maar een verschil tussen gemotiveerde angst, of gemotiveerde angst, gemotiveerde inspiratie en gemotiveerde actie, sorry, en geïnspireerde actie. En Abraham Hicks teacht heel erg is onderdeel van manifesteren, inspired action. En dat is iets wat veel productiever is. En wat je altijd een stap verder brengt. En waar gemotiveerde actie vaak ook gepaard gaat met zwaar en ergens aan trekken.
Ja.
Wil het niet zeggen dat inspired action betekent alles gaat maar vlekkeloos. Alleen je voelt zo dat je op het juiste pad zit dat je dit moet doen.
Ja. Dat is weer in plaats van hoofd tot hart.
Ja, dat.
Ja, ja,
dat.
Ja.
Dat is een heel groot ding, vind ik, van de wet van aantrekking.
En wat wil jij vanuit je hart, hoop ik dan? Wat wil je nog? Wat heb je? Dat vond ik, vind ik fijn, dat je gewoon nog steeds onbegrensd ambitieus bent. Een boek dus?
Ja, ja, dat is denk ik het grote. Dat zit er al jaren en daar zat ook heel erg een verhaal op. Ik hou niet van schrijven, kan niet schrijven, dus gaat hem niet worden voor mij nu. Toen kwam er het idee van een ghostwriter. Toen denk ik, ja, het trekt wel, maar ook weer niet. Want ik wil uiteindelijk dat het ook een product voor mij is. Zeker op het moment dat het een boek is.
Mm-hmm.
En nu heb ik zoiets. Op het moment dat ik ruimte creëer in mijn leven, vertrouw ik erop dat dat ga schrijfcoach in de arm nemen. Ja. En ik ga dat gewoon doen. En ik geef mezelf daar de ruimte voor. Dus dat is een ding.
En ik ben gewoon nieuwsgierig hoor. Ik bedoel, is er al wel een zaadje aan het planten. Maar ik bedoel, heb je al een werktitel? Heb je al?
Nog niet. Er komen wel dingen voorbij, maar ik heb nog niets genoteerd.
Nee.
Maar ik ben er wel mee bezig. Ja.
Okay.
Ja, ik wil vooral daarin. Ik wil mijn reis gaan delen en dan teachings along the way. Maar uiteindelijk doe ik dat in mijn podcast. Alleen het wordt gestructureerd.
Ja.
Ja, dat wil ik vooral. Dat het gestructureerd wordt, dat het lekker leesbaar wordt, dat het eigenlijk zwaardere materie.
Weer behapbaar.
Ja,
nee,
dat.
Maar dat is, ik hou, ja. Ja. Je kan ook gewoon dit gesprek uitschrijven.
Ja. Ja, dat zou ook kunnen. Misschien is er wel een ghostwriter die zich aangesproken voelt.
Oké, okay, en wat verder of wat groter of wat meer?
Ja, er is iets veranderd in mij. En ik kan me voorstellen dat dit tijdelijk is. Maar voordat ik moeder werd, stond ik daar nog iets anders in dan dat ik er nu in sta.
International spreker.
Ja, dat is wel echt een ambitie. Ik was jaren geleden, in 2017 al, toen eigenlijk de start van mijn reis, zat ik bij een driedaagse mastermind van Eelco de Boer.
Ja.
En die zei toen tegen mij, want dat was natuurlijk een verlangen, daarom werd getriggerd, die zei toen tegen mij, oh, waarom ga jij niet iets in het Engels doen? Je uitspraak is zo goed, waarom doe je dat niet? En dat werd zo gevoed, dat verlangen. Maar ik voelde ook daarna zo, ik heb mijn shit in Nederland nog niet op orde, dus het is te vroeg. Ik moet dat nu niet doen. In 2019 ben ik toen naar Tony Robbins gegaan.
Mm.
Daar werden we uitgedaagd. Ik weet niet meer precies wat de vraag was, maar ik weet wel dat toen voor mij die download kwam. Ik wil die stap internationaal gaan maken. Gewoon om eens te kijken, niet het moet lukken, maar gewoon eens te kijken van kan het? En toen werd ik moeder een jaar later. En niet dat die ambitie er niet meer is, maar ik heb wel zoiets. Nu eventjes de eerste komende paar jaar wil ik ook echt er zijn. Ik wil er zijn. Ik maak dat ik het lastig vind, namelijk één keer per jaar naar Bali met een groep ondernemers. En dat ik dat al lastig vind om een week
qua planning
afscheid te nemen. Ja, precies. Dus die ambitie is er nog. En nu kies ik er even bewust voor om even wat meer hier te zijn, wat meer thuis te zijn, om vervolgens.
Nee, de kans dat het vanuit die rust veel sneller gebeurt. Dat
en
zou
stiekem hoop ik heel sterk op dat we nog een weg vinden met mijn partner, dat er wat meer vrijheid komt, eigen baan en loondienst namelijk.
Ja, oké. Okay. Ja.
Waardoor we die dingen samen kunnen gaan doen. Ja. Mm.
En dat ligt een beetje dan in het verlengde van wat je zei van je partner. Is het zo dat jij nog steeds de financiële thermostaat, zeg maar, steeds een graadje hoger aan het zetten bent? Of?
Ja.
Ja, nee, maar dat is
ja.
Okay.
Ja. En dat heeft niets met het geld te maken,
nee,
maar puur met dat ik heel erg gedreven word door mezelf uitdagen.
Ja.
Ja. Dat vooral. En het zit hem op impact maken. Meer mensen kunnen helpen met als automatisch gevolg dat. Ja.
Ja, met als gevaar.
Misschien dat het nooit goed
begonnen, maar
dat het niet goed genoeg is. Maar ik denk door alles wat ik heb meegemaakt en ook heel erg nu door het moederschap, dat...
Wil je nog meer kinderen?
Nee.
Oké, bam. Die kwam echt vanuit je tenen.
Op dit moment niet.
Nee.
Op dit moment niet.
Nee, okay.
Nee. En niet omdat ik niet blijf nee, met nee, dat is het niet,
goed.
Maar meer.
Echt niet.
Nee. Het voelt gewoon, voor mij voelt het heel erg als compleet. Nee.
Ja, dat is toch dom.
Ik schrok een beetje.
Heerlijk. En hoe, ook een beetje met het half nuchter, half spiritueel, hoe kijk je aan tegen de dood?
Ja.
Recent, ik ga het gewoon erin gooien in het geval je het zelf vergeten was, maar ik zeg dit voor de luisteraar. Recent is jouw oma overleden, dus dan is de dood misschien toch wel iets meer top of mind.
Ja, klopt. Ja, en ik vind dat iedere keer heel erg moeilijk als zoiets gebeurt. Ik ben 2 jaar geleden mijn andere oma verloren en daar had ik een hele goede band mee. Toen ik in Bali was, toen ik op Bali was, toen heb ik daar gesproken met een man. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. En die zei toen, wij hier op Bali geloven erin dat op het moment dat iemand de fysieke realiteit verlaat, hè, het hier en nu verlaat, dat hij terechtkomt op een plek waar het veel fijner is en waar alleen maar liefde en overvloed is. En hier is de regel dat we niet huilen op begrafenissen, maar dat we het vieren, omdat die persoon op een fijnere plek, vaak op een fijnere plek is. En vervolgens luisterde ik naar Abraham Hicks een tijdje later. En daarin werd gezegd, alle weerstand vervalt. Je komt op een plek terecht waar alleen maar overgaven, licht en liefde. Ja, precies. Dus rouwen is puur jouw gemis. Dat iemand er fysiek niet meer is. Ik geloof er niet in dat iemand er daadwerkelijk niet meer is. Dat geeft mij heel veel houvast. Nogmaals, mijn waarheid. En
heb je daar toch tekens van ervaren of voorbeelden met betrekking tot je oma?
Ja, mijn oma die zei altijd dat mijn opa is een flink aantal jaren daarvoor overleden en zij zei altijd dat hij overal bij was altijd in de vorm van een lieve heersbeestje. En dat was altijd. En op momenten dat ik daar behoefte aan heb of daarin iets uitzend, dan is daar altijd een lieve heersbeestje. Dus ja. Daar zit wat ik geloof, ja.
Maar sorry, ik onderbrak je. Je gelooft gewoon sowieso wel dat er nog contact is, maar rouwen is eigenlijk alleen voor jezelf.
Nee, absoluut. En rouwen mag er absoluut zijn, want zeker, ik laat het verdriet er ook altijd zijn en dat is heel belangrijk. Maar het heeft mij heel veel rust gegeven dat het uiteindelijk gaat om mijn verdriet en niet om het verdriet van de persoon die er niet meer is, want die persoon is het fijner. En uiteindelijk, als je echt van iemand houdt, kun je in liefde loslaten. En ja, dat geeft me heel veel rust. En daarnaast, ik heb mijn beide ouders nog en zo dichtbij is er nog nooit geweest. Dus wie ben ik om daar iets over te delen? Dus ja.
Nou ja. En wat denk je dat er gebeurt? Wat is dat, die plek die nog leuker is dan hier?
Ja, dat is een mooie vraag.
En ik heb niet de illusie dat jij nu hier het antwoord gaat geven.
Nee,
weet. Maar zeker als je die schrijfster van Dying to be Young en haar bijna doodervaring, die zal het daar ook over hebben.
Ja, Dying to be me. Zij zegt, zij praat over een heel fel licht.
Ja.
Over brightness en een gevoel van overvloed en liefde. En ze praat vooral over een deken van liefde die over je heen gelegd wordt, als het ware. Ik denk dat wij ons niet kunnen voorstellen hoe dat is. Dus
dat
I don't know.
Dat is wat het is. Maar goed, dan ben je op die plek. Die is mooier. Kim Munnekom, die is er niet meer. Dat is het half nuchtere gedeelte wat ik even aanspreek nu.
Ja.
Althans, nou ja, goed. Zoals je het net schetste met je oma op een andere manier in ieder geval. Hoe wil je herinnerd worden?
Er komt nu iets binnen en ik voel meteen, ga je dit zeggen? Want het is heel erg ego-driven.
Lekker.
Als iemand die voor een ander de wereld een klein beetje mooier maakte.
Maar wat is daar ego aan?
Omdat ik echt geloof dat dat in iedereen zelf zit.
Ja, tuurlijk.
Maar dan het zien als een gids die dat en iemand naar boven haalt. Dat is het vooral. Ik denk dat daar ook dat gevoel van het verlangen van het maken van heel veel impact. Het meest fantastische, en ik hoorde jou dat ook zeggen in de aflevering met Gwen bijvoorbeeld. Ja. Dat je zo aangaat ook op het moment dat je een fantastisch bericht krijgt van iemand die een transformatie heeft ervaren op basis van een podcastaflevering of iets wat je hebt geteached. Ja, en dat mag ik ook heel veel ervaren en dat is fantastisch. echt heel erg dankbaar is dat. En vervullend en ja,
ja.
Je weet hoe het voelt.
Ja, en ik snap ook je dilemma hoor. En daar ging dat denk ik ook met Gwen over. Dat je dan ook denkt, oh, is dit ego? Het is een ja, beetje wat je net hebt, ja. Maar...
En daar is ook niets mis mee.
Nee,
maar...
ja.
Ja. Maar het is goed, gewoon dubbel.
Het is gewoon heel erg het verlangen naar verbinding. En als je daar...
Ja, dat is het. Nou ja. Ja. Dat is het. Dat zeg je al mooi.
Dankjewel, Kim. Voor een hele inspirerende sessie, wat mij betreft. Ook voor wat ik ga doen. En nou ja.
Ja, ik hoop heel erg, dat meen ik oprecht, Giel, dat jij de keuze maakt daar om jouw lessen te gaan delen.
En ja.
Wat voor vorm dan open? Het liefst podcast, maar ja.
Ja.
Ja. Wordt vervolgd. Zonder ja. Pressure lijkt me dat fantastisch.
Zeggen, er is wel iets ja. In ja. Het veld gezet, om het zo maar even te zeggen. Ja. Kim Hennekom, ik ben benieuwd wat je ervan vond. Meer informatie, koekeroe.nl/Kim. Daar vind je ook de boeken. En nou ja, daar komt dus uit het boek van Kim bij. En dan hoop ik je zeker weer te mogen ontvangen.
Heel graag.
Vergeet het niet, All I Want To Be Is Already In Me. Die gooi ik er gewoon toch nog even één keer in, want dat is...
Het is een lekkere one-liner.
Nee, nee, maar hij is gewoon echt... En die, het is, ja, ja. Ja. Elke keer denk je, oh ja, juist. Oh ja, ja, ja. Dit was Koekeroe. Tot de volgende, zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.